Broeders en zusters, vanmiddag willen wij in de eerste plaats naar Openbaring 13. Alweer. Ik was er nogal eens de laatste tijd. De beestenboel van Openbaring, denk ik altijd. Lijkt me een goede titel. De beestenboel van Openbaring. Openbaring 13 namelijk, waar sprake is van twee beesten. Ik lees het hoofdstuk niet eerst voor, want het kost zoveel tijd eigenlijk. Dat kun je zelf ook doen bij gelegenheid. Openbaring 13, waar sprake is van twee beesten. De een wordt genoemd in vers 1 en de ander wordt genoemd in vers 11. En die twee kunnen het samen nogal goed vinden, kun je rustig zeggen. Want ze oefenen beiden dezelfde macht uit, is de eenvoudige gedachte. Ik lees eerst de eerste paar versen van Openbaring 13 over het eerste beest. Daar staat: ik zag uit de zee een beest opkomen, hebben de 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden. En op zijn hoofden was een naam van lastering. En het beest dat ik zag was een pardel gelijk, en zijn voeten als eens beersvoeten, en zijn mond als de mond eens leeuws. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. We hebben al eerder bij die woorden stilgestaan, dus ze vliegen nou nogal snel overheen. Ze zijn namelijk over het algemeen erg duidelijk, want in de eerste plaats dat beest wat wij hier voorgeschoteld krijgen met 7 hoofden en 10 hoornen herkennen wij in de eerste plaats uit het voorgaande hoofdstuk, uit Openbaring 12, waar we hem voor het eerst tegenkomen. Maar bovendien is er ook een duidelijk verband met de profetieën van Daniël 7 en eventueel Daniël 8. Maar dat komt nog. Maar in elk geval Daniël 7. Want waar het om gaat is dat in Daniël 7 wordt aangekondigd via een visioen van inderdaad 4 van deze beesten. Wordt aangekondigd niet alleen de achtereenvolgende wereldrijken die zouden passeren sinds de dagen van Daniël. Dat wil zeggen beginnend met het Babylonische Rijk en dan gevolgd door het Medo-Persische Rijk en vervolgens het Griekse Rijk. En vervolgens het Romeinse Rijk. Maar in het bijzonder gaat het dan om de afloop van het verhaal. Het laatste wereldrijk wat zou ontstaan. Alvorens de Heer zelf zijn wereldrijk over alle volken en over heel de aarde zou vestigen. Het lijkt me duidelijk dat waar het Babylonische, het Medo-Persische, het Griekse en het Romeinse Rijk inmiddels tot het verleden behoren. Inderdaad, dat laatste rijk voor ons veruit het belangrijkste is. Want Daniël wilde ook graag weten hoe nou in de toekomst alsnog de koninkrijken der aarde gebracht zouden worden onder de heerschappij van de definitieve erfgenaam van David, de zonen Davids, van wie hij trouwens familie was. Hij was een van de prinsen van Juda. Nou goed, daar hebben we het verder niet over. Waar het om gaat is dat we hier eigenlijk een soort vervolg, dan wel een nadere uiteenzetting vinden op en van deze profetieën uit Daniël. Dat is ook algemeen bekend, dus het intrappen van een open deur in goed Nederlands. Want van de Openbaring is sowieso helemaal niks te begrijpen als men het boek Daniël niet eerst kent. Ik blijf trouwens van mening dat men heel de rest van de Bijbel zou moeten kennen, alvorens zich in de Openbaring te verdiepen. Maar goed, dat maar even terzijde. Maar in elk geval is het duidelijk verband met de profetie van Daniël, want daar wordt het laatste wereldrijk ook aangegeven als 10 hoornen, enzovoorts. Nou goed, verder vinden wij hier vermeld: het beest dat ik zag was een pardel gelijk en zijn voeten als eens beersvoeten en zijn mond als eens leeuws. En dat herinnert ons ook zo zonder meer aan Daniël, want daar verschenen 4 dieren, namelijk in de eerste plaats 1 leeuw, voorstellende het Babylonische Rijk. In de tweede plaats 1 beer, voorstellende het Medo-Persische Rijk. En daarna een pardel, die wij beter kennen als luipaard overigens. Maar het is hetzelfde. Voorstellende het Griekse Rijk van Alexander de Grote. En daarna verscheen er een dier, het was zeer schrikkelijk, had ijzeren tanden enzovoorts. Het leek verder nergens op kennelijk, want er staat er niet bij. Maar dat is kennelijk de uitbeelding van het Romeinse Rijk. Kan niet missen, want dat zijn de rijken die in het verleden achtereenvolgens bestaan hebben. Maar wij kennen van die 4 in elk geval de leeuw, de beer en de luipaard. En de aardigheid is dat ze hier ook alle 3 genoemd worden. Zodat de traditionele gedachte is, en met traditioneel bedoel ik niet de algemeen bekende, maar bedoel ik de gedachte onder hen die zich serieus bezighouden met profetisch woord, de traditionele gedachte is dat het laatste wereldrijk wat hier wordt voorgesteld kenmerken in zich heeft van zowel de leeuw, de beer als de luipaard, dan wel het heeft kenmerken in zich van het Babylonische, het Medo-Persische en het Griekse Rijk. Dat is op zich al van belang, want de enige overeenkomst die ik tussen de drie kan vinden, historisch, behalve dan dat het allemaal wereldrijken waren, maar de enige overeenkomst die ik historisch daarin kan vinden, en waarbij het vierde dier uit Daniel inderdaad uit de boot valt, is dat alle drie de rijken de stad Babel als hoofdstad hadden. Babel, Babylonische Rijk namelijk altijd, de stad Babel was de hoofdstad. Het Griekse Rijk had aanvankelijk, maar toch gedurende vele tientallen jaren, Babel als hoofdstad. En vanaf 482 voor onze jaartelling niet meer. Maar er veranderde niks hoor, het bleef gewoon het Medo-Persische Rijk. Maar u en ik weten dat de hoofdstad ergens anders was. En bijzonder, de regering had zijn residentie in de burg Susan. Dat weten we uit het boek Esther, zowel als uit Nehemia. Maar toen was Babel dus niet meer de hoofdstad van het Medo-Persische Rijk. En dat was het niet sinds 482, het jaar van de zogenaamde ontluistering of ontmanteling, dat is de officiële term, van de stad Babel. Verder, het Griekse Rijk had helemaal geen hoofdstad, maar het werd ook in een mum van tijd, in zeer korte tijd, opgericht. En toen moest er nog een hoofdstad gekozen worden en dat zou Babel zijn. Echter, daar kwam niet zoveel van terecht, want Alexander de Grote begon weliswaar in de herbouw van Babel, maar de man is daar gestorven en met zijn dood hield meteen de bouw van Babel op, want daarna ging zijn personeel ruzieën om wie nou eigenlijk het Rijk zou overnemen. En waar het Rijk in beginsel in vieren verdeeld werd, kwam Babel vervolgens niet meer in aanmerking, zodat de herbouw van Babel toen gestaakt is. En zelfs heeft men het in de jaren erop weer systematisch gesloopt, omdat men de stenen van Babel weer nodig had van de bouw van Seleukia, de hoofdstad van de koning van het noorden. Maar wat mij betreft mag u dat allemaal weer vergeten. Maar voor zover het Griekse Rijk van Alexander de Grote een hoofdstad had, was het dus toch Babel. Zij het dan maar even. En dat hebben deze drie rijken dus met elkaar gemeen. Ze hadden allen Babel als hoofdstad. Daarna kwam het Romeinse Rijk. Dat had niet Babel als hoofdstad. Maar voor velen is dat de gelegenheid geweest om te denken dat als de Bijbel niet meer over Babel sprak, dat dan Rome bedoeld zou zijn als hoofdstad van het Romeinse Rijk. En die mythe bestaat tot in onze dagen nog steeds. Dat is heel populair. Ik verwijs altijd maar, om hem eer te bewijzen, naar Herr Lindsay, die verwacht een laatste wereldrijk in Europa met Rome als hoofdstad. Nou, dat kan hij dus wel vergeten, want het zou Babel zijn en niet Rome. En hoewel Rome in geestelijke zin kenmerken van Babel in zich heeft, maar dat heeft Lunteren ook en Hoestgeest. Wie begrijpt hem? Is er iemand die dat begrijpt? Nou goed, laat me zitten. Dat had ik niet verwacht. Het is niet leuk als iedereen elke grap altijd begrijpt, hè? Maar goed, ik wilde zeggen, Lunteren heeft dat ook, een Hoestgeest ook, zal ik maar zeggen. Het lijkt allemaal een beetje op Babel. He, Driebergen trouwens ook. He? Er staat zo groot, of er nog staat, weet ik niet. Er stond vroeger in ieder geval altijd zo'n groot gebouw. Er stonden grote letters op kerk en wereld. Toen dacht ik, wat zonde van al die letters, zou er net zo goed Babel op kunnen schrijven. Want dat is hetzelfde. Dat is iets korter. Kerk en wereld. Staat en godsdienst verenigd, zal ik maar zeggen. Maar goed, in overdrachtelijke zin is dat. En dat geldt voor Rome ook. Niettemin de Bijbel spreken over een letterlijk Babel als hoofdstad van de eerste twee rijken. En in zekere zin even was de bedoeling van het derde rijk, namelijk van Alexander de Grote. En daarna ook Babel als hoofdstad van het laatste wereldrijk. Dat is ook niks bijzonders. Want de Openbaring is daar duidelijk genoeg over. Ik geloof zelfs het volgende hoofdstuk al. Openbaring 14 spreekt daarover. Al wordt het genoemd meteen ter gelegenheid van de verwoesting van die stad en van dat rijk. In Openbaring 14 namelijk vers 8. Gevallen, gevallen, uitgebreid vertaald met zij is gevallen. Maar er staat gewoon gevallen, gevallen. En eigenlijk moet het gewoon zijn zij zal vallen, want dat is wat uit het verband blijkt. Gevallen, gevallen, Babylon, de grote stad, enzovoorts. En later wordt het uitgebreid toegelicht in Openbaring 17, 18 en 19. Eerste stuk van hoofdstuk 19. Letterlijk Babel dus. Het hoeft dus ook geen verbazing te wekken dat in onze dagen Babel herbouwd wordt. En in zekere zin al is het nog niet volledig. Maar niettemin, het wordt herbouwd, want de droom van Saddam Hussein zal ongetwijfeld werkelijkheid worden, want dat zegt de Bijbel. Het zal de hoofdstad weer worden van een groot rijk, maar zelfs van een heel wereldrijk. Ja, zo is dat. En wat Alexander de Grote niet voor elkaar kon krijgen, omdat hij vroegtijdig overleed, omdat het de tijd nog niet was, volgens de profetie, lukt Saddam Hussein dus wel de herbouw van Babel. Met als resultaat dat Babel de hoofdstad zal zijn van de koninkrijken der aarde, zoals het letterlijk staat in het laatste vers van Openbaring 17. Maar zover zijn we nog niet. Dus terug even naar Openbaring 13. Dit laatste wereldrijk wordt hier voorgesteld door een beest met zeven hoofden. Die zeven hoofden stellen namelijk de achtereenvolgende wereldrijken voor. Want het is een doorgaande reeks. Het wordt ook als eenheid beschouwd in de Bijbel. Maar het wordt hier voorgesteld door een dier met zeven hoofden en vervolgens tien hoornen met tien kronen, om het maar eenvoudig te houden. Tien koninklijke hoeden, tien diademen of hoe men dat maar vertalen wil dan, maar in de praktijk zijn het gewoon kronen. En dat laatste wereldrijk waar het hier om gaat, er wordt vergeleken met de luipaard van Alexander de Grote van het Griekse Rijk en met de beer van het Medo-Persische Rijk en met de leeuw van het Babylonische Rijk. Maar het neemt niet weg dat het er iets nauwkeuriger staat dan het altijd gelezen was. Er staat namelijk, het was een pardel gelijk. Begrijp je me goed, als je het uit gaat tekenen, dan krijg je een tekening die misschien wel aan de beschrijving voldoet, maar die niet overeenkomt met wat hier precies vermeld staat. Het punt is namelijk dat het rijk is een pardel gelijk en het heeft kenmerken van de beer en van de leeuw. En dus nooit meer zeggen, het heeft kenmerken van de leeuw, de beer en de luipaard, want dat is niet zo. Ja, het is zo, maar dat staat er niet. Het heeft kenmerken van de leeuw, het heeft kenmerken van de beer, maar het is een luipaard. Dat heb je toch hopelijk, hè? Zodat grote nadruk komt te liggen op het oude rijk van Alexander de Grote. Meer dan op het Babylonische Rijk en meer dan op het Medo-Persische Rijk. Want heel de gedachte is dat het laatste wereldrijk inderdaad voortkomt uit dat Midden-Oosten, uit het voormalige gebied van het Rijk van Alexander de Grote. En wat Alexander de Grote niet voor elkaar kon krijgen, zal in de toekomst wel voor elkaar komen. Namelijk de herbouw van Babel en vervolgens de positie van Babel als hoofdstad van het wereldrijk. Dat is de gedachte. En daar is niet de verwachting van een wereldrijk vanuit Europa, zoals Europeanen bij voorkeur denken. Dan wel Europeans, dus niet helemaal hetzelfde in de praktijk. Die denken dat, die hopen dat, die leiden aan zelfoverschatting of zoiets. Ja, dat is gewoon zo, dat meen ik. Ik zou niet weten wat anders vandaan komt. Maar dat is namelijk niet zo. Het zou een rijk zijn in het Midden-Oosten en dus in, kijk maar op een kaart waar het Griekse Rijk lag. Het lag in Azië. Een heel klein stukje van het tegenwoordige Griekenland maakt daar deel van uit. Maar voor de rest was het gewoon Azië, dat wil zeggen het Midden-Oosten en feitelijk de hele Arabische en meer specifiek de Mohammedaanse wereld. Dat is wat het is. En daar zal dat laatste wereldrijk dus ook tot stand komen met Babel in het midden. En zelfs officieel als hoofdstad. En dat is de betekenis van het was een pardel gelijk. Wanneer u iemand vraagt hoe kan zo'n rijk tot stand komen, dan moet ik u zeggen, die vraag kun je rustig stellen, want het wordt in hetzelfde vers nog beantwoord. Er staat namelijk, en de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Waarbij kracht, troon en grote macht natuurlijk gewoon drie keer hetzelfde is. Waardoor er ook bijzondere nadruk komt te liggen op deze macht, deze grote kracht en op deze troon. En tegelijkertijd zouden wij nog even moeten vaststellen dat in de profetieën in elk geval, maar eigenlijk in heel de Bijbel, geen verschil gemaakt wordt tussen het koninkrijk als zodanig en de koning. De koning is namelijk het koninkrijk en het koninkrijk is de koning. Vandaar dat wij kunnen zeggen, dit beest is de uitbeelding van het laatste wereldrijk. We kunnen ook zeggen, dit beest stelt voor de laatste koning, de koning van het laatste rijk. Komt volstrekt op hetzelfde neer naar Bijbelse gedachten. Dat geldt trouwens ook voor het koninkrijk van Christus. Hij is de koning, dus is hij het koninkrijk. En zover wij deel krijgen aan het koninkrijk, is dat omdat we deel krijgen aan de koning. Dat is niks moeilijks. Bovendien, Daniel 2 zegt het zo mooi. Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels zich een koning verwekken. Zich een koninkrijk verwekken, staat er geloof ik. Maar het is een koning uiteraard die verwekt wordt, maar er staat koninkrijk. Maakt niks uit namelijk, is in de praktijk precies hetzelfde. Goed. Er staat hier namelijk waar die macht vandaan komt, hoe die macht tot stand komt. De draak namelijk gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Voor zover hier over een persoon gesproken wordt, en dat gebeurt ongetwijfeld, moet vastgesteld worden dat deze man aan de macht komt doordat hij die macht ontvangt van de draak. Waarna de vraag is, maar wie is dan die draak? En dan moet ik u zeggen, nou, de draak lijkt verbijsterend veel op dit beest zelf. Er is eigenlijk nauwelijks onderscheid in te vinden. De draak kennen wij namelijk uit het voorgaande hoofdstuk. Want daar in hoofdstuk 12 is sprake van een visioen, waarbij in vers 3 gezegd wordt: en ziet, er was een grote rode draak, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen. Die lijkt dus sprekend op dit eerste beest uit Openbaring 13. Alleen in dit geval staat erbij, en op zijn hoofden 7 koninklijke hoeden. Terwijl in Openbaring 13 staat, en op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden. Dat wil zeggen, de kronen staan in Openbaring 12 op de 7 hoofden van dit beest, van die draak. En in Openbaring 13 staan de kronen op de 10 horens van dit beest. En in de praktijk maakt het nauwelijks enig verschil, want de 7 hoofden zijn alleen maar een beeld van de achtereenvolgende 7 wereldrijken, waarvan de laatste dan nog komen moet natuurlijk. En dat zijn koninkrijken, dus vandaar de kroon. En in Openbaring 13 ligt wat meer nadruk op dit laatste wereldrijk, dus staan daar de kronen op de 10 hoornen, want die 10 samen vormen in beginsel dat laatste wereldrijk. En ik wijs dus nou niet op het verschil, maar op de overeenkomst. In hoofdstuk 12 is nog niet sprake van dat laatste wereldrijk. In hoofdstuk 12 is gewoon sprake van de duivel, die in de loop der eeuwen altijd de wereld geregeerd heeft, tot in onze dagen aan toe, en hij zal het nog een poosje blijven doen. Nou, verhoudingsgewijs niet zo gek lang meer, kan ik rustig zeggen. Tot mijn genoegen, hè, en tot het uwe hopelijk ook. Maar tot op heden is Satan de god deze eeuw. De overste deze wereld. Of de overste van de macht der lucht. Of hoe het maar genoemd mag worden. Dat is toch duidelijk, hoop ik, hè? Dus sommigen weten zelfs dat niet. Dat is heel vervelend als je niet weet wie er aan de macht is in de wereld. Nou, dat is de duivel dus. En dat betekent dat hij die macht ook heeft uitgeoefend via die wereldrijken in het verleden. En hij zal het ook doen in het laatste wereldrijk. En dat is nog steeds Openbaring 12, de kronen op de 7 hoofden. Maar in Openbaring 13 zijn we een hele fase verder, want wat hier tussenin gebeurt, is in de eerste plaats de opname van de gemeente, maar daar hebben we al eens bij stilgestaan, dus dat noem ik nou niet meer uitgebreid, de opname van de gemeente, het wegrukken namelijk van de mannelijke zoon uit Openbaring 12 vers 5, tot God en in het bijzonder tot zijn troon, want de gemeente zal delen in de heerschappij van Christus, dat heb je toch. En bij diezelfde gelegenheid, volgens vers 7 en wat er verder volgt, dezelfde gelegenheid waarbij wij onze hemelse positie definitief zullen innemen, zal Satan definitief uit zijn hemelse positie gegooid worden. nedergeworpen worden. Want zo staat het daar dan, hè? In vers 9 in het bijzonder dan. Dat heb u toch. Dat betekent dat Satan en zijn engelen op aarde zullen geworpen worden. Is dat het einde van zijn macht, is de volgende vraag. Nee, is het antwoord. Want zodra die figuur uit de hemel geworpen wordt, blijkt hij op aarde. En vanuit zijn aardse positie nog steeds de wereld te regeren. In de praktijk. En zelfs op zeer sterke wijze. Want wat er gebeurt is dat Satan op aarde wordt geworpen. Dat wordt ook uitgebreid beschreven dan in het laatste deel van Openbaring 12. Er staat ook verder dat hij zijn macht verder op aarde uitoefent. Hij keert zich namelijk tegen deze vrouw, Israël, en tegen de overigen van haar zaad, namelijk de gelovigen die ook na de opname van de gemeente op aarde zullen, weer zullen zijn. Maar daar ga ik nou allemaal niet op in. Maar waar het maar om gaat is dat hij inderdaad macht uitoefent op aarde. En zelfs grote macht, want, en dat is de strekking van de eerste verse van Openbaring 13, hij geeft grote macht, zijn macht namelijk, stelt hij ter beschikking van of geeft hij aan de een of andere mens. Eén die hij daartoe uitkiest, maar één kennelijk die de capaciteiten in zich heeft om koning te worden, niet maar van een rijk, maar zelfs van een heel wereldrijk. Dat wil zeggen, Satan wordt op aarde geworpen en Satan zoekt een mens uit die hij maakt tot koning over de volkeren der aarde. Want dat is wat er staat. Dit beest uit Openbaring 13, een pardel gelijk, de herleving dus van het oude rijk van Alexander de Grote. Van dit beest, dit rijk staat, de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Welke draak? Wel, de duivel en de satanas die de gehele wereld verleidt. Maar dat waren de woorden uit vers 9 van Openbaring 12. Een halve bladzijde eerder in mijn Bijbel. Waar staat de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas die de gehele wereld verleidt. Hij is geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. Op de aarde. Wat gaat hij op de aarde doen? Een wereldrijk oprichten. En hij zorgt er dus voor dat de mensen, en dus de gehele mensheid in het algemeen, de volken der aarde, zich zullen onderwerpen aan deze figuur. Als ik zeg deze figuur, denk ik altijd aan Arafat in de eerste plaats. Daarna denk ik aan Saddam Hussein, maar weet ik veel. Daar gaat het nou ook verder niet over. Maar een figuur, die man die moet wel rondlopen hier. Hè? Want anders is hij maar 4 maanden oud, als het zover is. Als hij nog geboren moet worden. Maar daar gaat het nou. Daar zouden we het vandaag niet over hebben. Hè? Over wanneer. Hè? Dat doet er niet toe. Nou goed. Maar let op vers 2. De draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. Het gaat dus om een koning, anders zou je geen troon hebben. En het gaat om een wereldrijk in de reeks die wij uit Daniël al kennen. Dat is ook duidelijk, hè? Verder staat er, in vers 3, ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond en zijn dodelijke wonden werd genezen. Een van zijn hoofden is een van de oude wereldrijken dus. Tot de dood gewond wil zeggen dat het gaat om een oud rijk dat al lang tot het verleden behoort en niet meer bestaat. Maar als die dodelijke wonden van dat hoofd geneest, betekent het dus dat dat oude rijk weer herstelt. Dat hebben we toch ook? En als we op grond van dit schriftgedeelte de conclusie zouden moeten trekken welk rijk het is, dan hebben we daar niet veel problemen mee. Want hoewel dit rijk lijkt op de leeuw en ook iets heeft van de beer, is het een pardel. En dus gaat het om het herstel van het oude rijk van Alexander de Grote. Inclusief wat bij het rijk hoorde, de herbouw van Babel, opdat het de hoofdstad van het rijk zou zijn. En moeilijker is het niet. En ik kan het rustig zo zeggen, ik durf het rustig te zeggen, want ik heb talloze argumenten voor waaruit dat blijkt. Schriftplaatsen waaruit dat blijkt. Daniël zelf en Openbaring nog veel meer. bovendien als de totale reeks gegeven wordt in Openbaring 17, dan wordt over die wereldrijken gezegd, 5 zijn gevallen. Dus moet een van de 5 eerste wereldrijken zijn dat zich herstelt. Niet te beginnen bij Babel in dit geval, maar te beginnen bij Egypte. Men krijgt namelijk Egypte, is het eerste. Tweede is het Assyrische Rijk. En dan de bekende reeks, namelijk het Babylonische Rijk, het Medo-Persische Rijk en het Griekse Rijk. En in de dagen van Johannes was dat ook inderdaad zo, want het Romeinse Rijk was nog zeer actief en het zou nog honderden jaren duren voordat dat Romeinse Rijk in elkaar zou storten, zakken. Hm? 5 zijn gevallen. 1 van die 5 moet het zijn. Het lijkt geen twijfel, het is het 5e. Namelijk het Rijk van Alexander de Grote dat zich zou herstellen. En dan zeggen we weer, het is bijna ondenkbaar. Wel, in onze dagen is dat niet zo ondenkbaar meer. Maar nogmaals, het wordt toegeschreven aan de macht van de duivel. Bovendien, als de volkeren al ooit 1 wereldrijk zouden vormen naar het hoogste ideaal dat de volkeren altijd gehad hebben, dan kan het niet missen, dan moet Babel daarvan de hoofdstad zijn. Want het is het oude model van Nimrod uit Genesis 10 en 11. Namelijk, de mensheid zou 1 moeten zijn in 1 koninkrijk, onder Nimrod namelijk, en met 1 godsdienst, 1 religie. Bij voorkeur rondom de toren van Babel. Maar het ding zakt in elkaar. Nou ja, niet echt, later wel natuurlijk, maar er ontstond wat verwarring enzovoorts. Maar het is de duivel, dat is wat God veroorzaakt, hè? Maar het is de duivel die de verwarring probeert weg te nemen, zodanig de mens zich alsnog verenigt rondom Babel. Kan niet missen. Goed, bovendien in Babel hadden de volkeren een oorsprong, daar ligt ook een eindbestemming. En de geschiedenis van de volkeren der aarde begint bij Babel en bij de spraakverwarring in Babel en zal eindigen in Babel. Want daarna zullen de volkeren verenigd worden onder de heerschappij van Christus. En dan spreekt men allen de talen Kanaans, maar laat maar zitten. Goed. Er staat dus in vers 3, ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond en zijn dodelijke wonden werd genezen. De hele aarde verwonderde zich achter het beest. En dan ga ik meteen op het woord aarde in, want het is de eerste keer dat we het hier tegenkomen in hoofdstuk 13. En de betekenis van aarde is niet altijd duidelijk. Aarde kan namelijk opgevat worden in de smalle betekenis, alleen dan vertalen wij het bij voorkeur met land. Het gehele land. Maar aarde kan ook opgevat worden in de brede betekenis, namelijk aarde tegenover de zee, ter onderscheiding van de zee, zoals in Genesis 1, de droge aarde. Maar nog een andere toepassing van het begrip aarde is aarde tegenover de hemel. Dat is in het Nederlands ook allemaal zo, hoor. En de grondtekst het Grieks, zoals het Hebreeuws ook. En de vraag is, hoezo aarde? Hoe breed wordt het begrip hier bepaald? En als u het mij vraagt waar het gaat om de draak die in hoofdstuk 12 uit de hemel geworpen is op de aarde, en het staat er bij herhaling, daar geloof ik dus dat aarde hier in Openbaring 13 aarde is ter onderscheiding van de hemel. En niet ter onderscheiding van de zee. Onthoud dat, want het wordt belangrijk. Nu nog niet, maar het wordt belangrijk. Goed. De gehele aarde verwonderde zich achter het beest en zij, dat wil zeggen alle volkeren dus, en zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende, wie is dit beest gelijk en wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? Dit beest, dit koninkrijk, deze koning blijkt bijzonder grote macht te hebben. En de mens is het algemeen van mening dat men niet onder die macht uit kan. Men onderwerpt zich dus daaraan omdat er ook niks anders op zit, is de gedachte. Nou goed, daarna volgt een beschrijving kennelijk van de wijze waarop dat rijk opgebouwd zal worden, althans van bepaalde gebeurtenissen die achtereenvolgens zullen plaatsvinden, namelijk vers 5. Hetzelfde werd een mond gegeven om grote dingen en lasteringen te spreken. En hetzelfde werd macht gegeven om te doen, om zijn gang te gaan. En dat zulks moet je gewoon even weglaten, want we hebben de vertalers er maar bij gezet. Hetzelfde werd macht gegeven om te doen 42 maanden. Dat doen en zijn gang gaan, dat wordt ook van deze figuur beschreven in Daniel. En hij deed en het gelukte wel, enzovoorts. Hij kon zijn gang gaan. Wat hij ook deed, het gelukte. En dat staat hier dus ook. Het is dus eigenlijk ook een duidelijke verwijzing naar Daniel. Maar daar ga ik nog even niet naartoe. Maar er staat dat hij zijn gang ging en dat hij macht kreeg 42 maanden. Zijnde in de praktijk, dat blijkt namelijk ook uit wat verder volgt. Dus nou zeg ik het alleen maar gewoon. Zijnde de eerste helft van de 70ste week van Daniel. Dat is toch duidelijk, hoop ik, hè? En dat begint dus na de opname van de gemeente. 42 maanden. En dan staat er, en het opende zijn mond tot lastering tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en die in de hemel wonen. En hetzelfde werd gegeven om de heilige krijg aan te doen en om die te overwinnen. Het lijdt geen twijfel dat we bij vers 6 terecht zijn gekomen, in het midden van de 70ste week van Daniel. Waar deze mens, want het blijft een mens, waar deze mens rechtstreeks in opstand komt tegen God zelf. U weet wel, dat is de gebeurtenis van de oprichting van de gruwel der verwoesting in het midden van de 70ste week van Daniel. In de helft der week. Waarvan Daniel 8 bijvoorbeeld zegt dat in het midden van die week er zal slachtoffer en spijsoffer worden weggenomen. En het Heer, namelijk Israël, zal in de afval, in afgoderij worden overgegeven. En dan staat er in het deed en het gelukte wel. En dat staat hier verder ook. Het werd gegeven om de heiligen krijg aan te doen en om die te overwinnen. Letterlijk staat het trouwens in Daniel 7 vers 21 ook. Beschreven over die laatste koning, daar voorgesteld als een hoorn. Maar met opzet ga ik er niet naartoe, want met dat ik problemen beantwoord, ontstaan er ook weer andere problemen door het schriftplaats daar. Dus ik laat het maar even zitten. De lijn is makkelijk genoeg te volgen. Namelijk, vanaf het midden van de week geldt vers 6 en 7. De eerste helft van vers 7 althans. Hetzelfde werd gegeven om de heilige krijg aan te doen en om die te overwinnen. Letterlijk staat dat inderdaad in Openbaring 7, ja, of in Daniel 7. Daniel 7 lees ik toch maar even. Want het is wel een aardig vers. Daniel 7 vers 25. Nou, eerst vers 21. Ik had gezien dat die hoorn krijg voerde tegen de heilige en dat hij die overmocht. En wat in Daniel 7 de hoorn is, die ene hoorn, komt overeen met dat beest uit Openbaring 13. Het is gewoon de laatste koning van het laatste wereldrijk. Hij overmocht de heilige, precies zoals Openbaring 13 zegt. En dan terug naar Daniel 7. Daar staat van hem in vers 25... En het zal woorden spreken tegen de Allerhoogste. En wat lazen we in Openbaring 13? Het opende zijn mond tot lastering tegen God om zijn naam te lasteren. Dat kan ook niet missen. En zijn tabernakel en die in de hemel wonen. Wat het maar wezen mag. Maar Daniel 7 zegt, en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren. Nou, daar hebben ze dus. De heiligen der hoge plaatsen, zijn tabernakel, degene die in de hemel wonen. Dat is de gemeente, hoor. Maar goed. Dat is verstoren. U vindt zeer storend als iemand beledigend over mij spreekt, of niet, broeder? Zeg maar ik voor de gelegenheid, want anders krijg ik ruzie. Maar toch, dat is toch verstoren? Nou goed. En dan staat er, en het zal menen de tijden en de wet te veranderen. En zij zullen in deszelfs hand overgegeven worden tot een tijd en tijden en een gedeelte eenstijds zijnde eveneens. De tweede helft inmiddels van de 70ste week van Daniel. Vanaf het grote dingen spreken tegen God zijn we in het midden van de 70ste week van Daniel. Dat is de oprichting van de gruwel der verwoesting uit Daniel 9 vers 27 en uit Matthäus 24 enzovoort. Dus eerst 42 maanden gaat hij zijn gang en dan 42 maanden of tijden, een halve tijd, 3,5 jaar richt hij zich rechtstreeks tegen God. door het volk Israël, de Joodse staat, over te geven in wat in hoofdstuk 8 heet de afval. Dat staat in vanzelf van hoofdstuk 8. Hij maakte zich groter dan de vorst van Israël, de Messias namelijk. En van hem werd weggenomen het gedurig offer en de woning zijns heiligdoms werd nedergeworpen en het Heer werd in de afval overgegeven. Dat is de tweede helft van de zevendeste week van Daniel. In plaats van de Joodse eredienst. En hij wierp de waarheid ter aarde en hij deed en het gelukte. Heb je dat? Hij deed het, hij wierp de waarheid ter aarde en deed het en het gelukte wel. Dat is hetzelfde als Openbaring 13 vers 7, hetzelfde werd gegeven om de heilige krijg aan te doen, enzovoorts. En in het bijzonder vers 5, hetzelfde werd gegeven om te doen, zijn gang te gaan, enzovoorts. En dat ik speciaal opzoek in Daniel 7 vers 25, is vanwege de uitdrukking het zal menen de tijden en de wet te veranderen. Wordt door zevendedags Adventisten gebruikt. Om aan te geven dat verandering van de wet, dat wil zeggen, het niet leven onder de wet, 13 geboden, wat iets meer zei, dat van de duivel komt. Want men is daar van mening dat wij onder de wet zouden moeten leven. En dus de Sabbat zouden moeten houden en al dat soort dingen meer. Moet wat zachtjes zeggen, geloof ik. Maar vooruit. Wie gebruiken dit vers zo? Wat het echt betekent, dat weet ik nog maar heel kort. Namelijk, hij zal menen de tijden te veranderen. Dan komen er nieuwe tijden of gewoon een nieuwe tijd. En dat zou eigenlijk al duidelijk moeten zijn. En als ik het in het Engels zeg, wordt het in ieder geval duidelijk, hopelijk. The New Age. Waar is hij dan? En er wordt nog een keer gezegd, want hij zal menen de tijden en de wet te veranderen. Want New Age kenmerkt zich door de afschaffing van alle wetten. Dat wil zeggen van alle vaste leringen, van alle dogma's enzovoorts. Begrijp je goed, de verkeersregels zullen wel in stand gehouden worden. Moeten wetten zijn voor de samenleving, maar het gaat om andere beginselen waaruit men zou leven. Totaal andere beginselen. Zijn genadig trouwens, als ik het even zeggen mag, hoezeer die New Age gedachte overeenkomt met de christelijke gedachte. Want de christelijke gedachte is dat wij niet leven onder de wet, maar dat wij leven onder de genade, wij zouden elkander vergeven en wij zouden geleid worden door de Heilige Geest. En niet door de wet, maar door de Heilige Geest. En de New Age-beweging leert, wij zouden niet leven onder al die antieke achterhaalde dogma's, die conservatieve beginselen zal ik dan maar zeggen. Maar wij zouden inderdaad leven uit genade, maar dat zegt men niet. Men zegt wel, wij zouden elkander moeten aanvaarden zoals wij zijn. We zouden als mensen elkander moeten vergeven, eerlijk waar. Enzovoort. En voor de rest zou de mensheid geleid worden door de Maitreya en de andere wijzen. Dat is echt waar. Vandaar dat je dagelijks bijna in de krant kunt lezen weer een of andere interview met iemand die dan zegt, van de week even citeren, die zei nee, in God geloof ik niet, maar wel in engelen. En de dame in kwestie hield er dus enige geleide geesten op na, zoals dat in de New Age beweging heet, of bescherm engelen, maar dan meer in het christelijk jargon, maar het komt op hetzelfde neer. Ze hebben een geest en die leidt hen. En ik hoop dat u merkt hoe dicht het bij Bijbelse waarheid zit. En aan de andere kant hoe ver het er vanaf is. Want die engelen die zij hebben als geleide geesten zijn gewoon zijn engelen. Zijn engelen, maar dan van Satan. Het kan ook helemaal niet missen. Want als men zegt niet te geloven in God, maar wel in engelen, heb je dus automatisch van doen met engelen van Satan. Dat kan niet missen. En zo gebeurt dat. Nou goed, daar hebben we verder niet over. Het was maar even terzijde. Hè? Maar terug naar Openbaring 13. Waar wij dus in het begin van vers 7 zijn in de tweede helft van de zevendeste week van Daniel. En dan staat er. En hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. Dan pas en niet eerder. Want het punt is dat deze man, deze koning, pas macht krijgt over alle geslachten, taal en volk. En dus pas komt tot de vestiging van zo'n wereldrijk, in de echte betekenis van het woord, na de 70ste week van Daniël. En hij zegt dat met grote nadruk, omdat natuurlijk wij alle weten dat de gangbare gedachte is, dat als de 70ste week van Daniël voorbij is, beginnen de 1000 jaren. Het 1000 jaren vrederijk, zoals het dan heet. En dat is niet zo. En als dat wel zo is, dan kan men deze profetieën niet begrijpen. Echt niet. Dan kun je er details uitpikken over wat er allemaal zou moeten gebeuren. Maar dan heb je geen flauw idee in welke volgorde en in welke samenhang. En ik zeg het uiteraard uit ervaring. Je komt er dan nooit meer uit. Maar het punt is juist dat hier de eerste versen van deze beschrijving vanaf vers 5... spreken over gebeurtenissen in de 70ste week van Daniël. En dan heeft het op grond daarvan ook uitsluitend van doen met de tegenwoordige Joodse staat. De Joodse staat en Jeruzalem. Niks daarbuiten. Daar schrijft het niet over. Want het idee is, en luistert u goed wat ik zeg, want ik kan het niet blijven herhalen. Het idee is namelijk dat de gebeurtenissen van de 70ste week van Daniël beperkt blijven tot de Joodse staat en in het bijzonder dus de Joodse stad, Jeruzalem. En dat pas daarna dezelfde gebeurtenissen, dat wil zeggen gebeurtenissen van dezelfde aard, zullen komen over de volkeren. En niet eerder. En ik hoop maar dat u die dingen een beetje in het hoofd hebt zo langzamerhand. Ik praat het beslot ook niet voor, niks, niet voor het eerst over. De meeste u heb ik wel vaker gezien. Hè? Het punt is namelijk dat de 70ste week van Daniël begint met vrede. Sluiten van de vrede. Dat is het resultaat van het tegenwoordige vredesproces dus. Ze hebben nog een paar maanden. Dat is mijn vraag. Ja, nou goed. Maar eerst vrede. En dat blijft zelfs zo 3,5 jaar lang. Gedurende de eerste helft van de 70ste week van Daniël. En in diezelfde tijd zullen twee getuigen, die uit Openbaring 11... zullen het evangelie prediken uitdrukkelijk in Jeruzalem en dus in de Joodse staat. Met de nadruk vanzelfsprekend op Jeruzalem. Dus de eerste helft van de 70ste week. Vrede en prediking van het evangelie. Dingen die overigens strijdig met elkaar zijn. Want de vrede die men heeft, die komt van de duivel af. Ja. En de prediking van het evangelie komt van God af. Vandaar dat men dolblij is als later, in het midden van de 70ste week, die twee getuigen gedood worden. Maar bij dezelfde gelegenheid wordt die gruwel der verwoesting, dat afgodsbeeld opgericht in de heilige plaats, valt samen met de dood van de twee getuigen enzovoort. En dan begint de ellende pas goed, want de volgende 3,5 jaar zal de jaren zijn van verwoesting over de Joodse staat en in het bijzonder over Jeruzalem. Dat komt van buitenaf. Er zijn andere volkeren die zich mee bemoeien, bijzonder Rusland. Dus de komende verkiezingen daar, die zijn toch wel wat interessant, hè? Eigenlijk. Al zeggen niet veel, want ze kunnen er vandaag iemand kiezen en die kan morgen doodgeschoten worden. Dan begint het verhaal overnieuw. Dus hang mij er niet aan op, hè? Ik weet dat ook niet. Maar de tweede 3,5 jaar is dus die van grote verdrukking, waarvan Matteüs 24 zegt, en dat heb ik hier ook al vaker besproken, waarvan Matteüs 24 zegt dat dat verkorte verdrukking is. Dat is niet de hele verdrukking, dat is de verdrukking in verkorte vorm zoals die zou komen over Jeruzalem en over het Joodse volk. Nou ja, de Joodse staat bedoel ik. Daar dus. En in die dagen die verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar onder uitverkorenen wil, zullen de dagen verkort worden. Dat heb je toch, hè? Maar het punt is gewoon dat het einde van de 70ste week weliswaar het einde is van de verdrukking voor de Joodse staat in Jeruzalem. Dat kan niet anders, want op dat moment is er geen Joodse staat meer en geen Jeruzalem. Toch? Want dat is een argument, daar kan niemand tegenop. Ik bedoel, dan is er geen verdrukking voor Jeruzalem, er is geen Jeruzalem namelijk. En geen verdrukking voor de Joodse staat, er is geen Joodse staat. En voor zover er een stad is, waar het overblijfsel zich bevindt, gelovig overblijfsel uit de Joodse staat in Jeruzalem, dan is dat Petra en niet Jeruzalem. De hoofdstad van Esau dus en niet die van Jacob. Dat weet u toch, hè? De plaats in de woestijn, dat is trouwens ook Openbaring 12. Maar goed, daar hebben we het nou ook verder niet over. Maar punt is dat vanaf dat moment pas, vanaf de ondergang van de Joodse staat, deze figuur, deze koning, zijn macht zal vestigen in de wereld. Het zal ertoe leiden dat inderdaad het wereldrijk wordt opgericht en er vrede zal zijn, omdat de volkeren zich verenigen onder de leiding van deze koning, die overigens, ik zeg het maar weer een keer, zijn macht ontvangt van de draak. Een duivels wereldrijk dus, en met grote nadruk. En hij ziet kans om te bewerkstelligen, wat de mensheid in de loop der eeuwen niet gekund heeft, de vereniging van de volkeren rondom Babel, naar het voorbeeld van Nimrod in Genesis 10 en 11. Dat heb je toch, hè? En dat gebeurt dan pas, einde van de 70e week. Maar dan gaat het verhaal overnieuw. Want dan is er vrede. Althans de eerste jaren. En in diezelfde tijd zal het evangelie gepredikt worden. Niet door twee getuigen, maar door 144.000 Jehovah's getuigen. Uit Openbaring 7. Ik blijf het altijd zo zeggen. Ja, korter kan ik het niet zeggen, maar het is duidelijk namelijk. 12.000 uit de 12 stammen, 11 van de 12 stammen van Israël worden daar geteld. 144.000 verzegelden als dienstknechten gods die het evangelie zullen prediken aan alle volkeren. Die konden dat ook niet eerder doen, want eerder was Israël zelf niet tot geloof gekomen voor het einde van de 70ste week. Maar na de 70ste week wel. En het punt is dat waar Israël het evangelie zou prediken aan alle volkeren, moet dus, voor het zover is, eerst Israël zelf tot bekering komen. En daarvoor is die verkorte verdrukking, en daarvoor zijn de gebeurtenissen van de 70ste week van Daniël. Beginnend met vrede, prediking van het evangelie en uitlopend in de uiteindelijke verwoesting van heel de staat en de stad. Maar later gebeurt dat precies hetzelfde. Na de 70ste week, in een periode van 33 jaar namelijk. Het begint met vrede, met niet Jeruzalem, maar Babel als hoofdstad. Het begint met de oprichting van een beeld ook in Babel. Ik wil niet zeggen meteen aan het begin helemaal, maar het beeld wordt opgericht in Babel. Stond al ooit in Jeruzalem, maar nu wordt er een beeld opgericht in Babel. Al was het maar omdat het in Daniël 3 staat. Beeld in Babel. Nou goed, 60 ellen hoog en 6 ellen breed. Kan niet missen. 666 komt ook aardig in de buurt. Nou goed, maar dan zal het beeld staan in Babel. En het zal vrede zijn en 144.000 verzegelden zullen het evangelie prediken. En dan barst de grote verdrukking los vervolgens over alle volkeren. En het loopt uit op de verwoesting van dat wereldrijk. Zoals de 70ste week eindigde met de verwoesting van de Joodse staat. En het eindigt, die 33 jaar eindigen met de verwoesting van Babel, de hoofdstad, zoals de 70ste week eindigde met de verwoesting van Jeruzalem, de hoofdstad. Van de Joodse staat wel te verstaan. Heb je dat? Het is een volstrekte parallel. Het gaat om andere tijdrekening overigens. Dat wil zeggen, wat de tijdrekening betreft is het niet volstrekt gelijk, maar wat de volgorde van de gebeurtenissen betreft, de aard van de gebeurtenissen, is volstrekt hetzelfde. En zo hoort het ook, want wij worden al lang geacht te weten dat alles wat God ooit doet en doen zal aan de wereld, dat doet hij eerst aan Israël. Al was het maar om via Israël een voorbeeld te geven aan de wereld. En ik denk dat in de prediking van de 144.000 wel degelijk terug zal verwezen worden naar de 70ste week van Daniël. Want wat toen met Israël gebeurde, komt nu over alle volkeren. Toch? Is er wordt vast bijbels gegeven, hoor. Daar is Israël voor geroepen namelijk, ooit. En anders nemen we gewoon de bekende uitspraak, het oordeel begint bij het huis Gods. En dus de grote verdrukking ook. Oorspraak is van oordeel, is het dat. Nou goed. Dan weer terug naar Openbaring 13, want hier staat het ook. Weliswaar kort, maar je wordt geacht natuurlijk Daniël en enige andere profetie al lang te kennen, zodat je hier deze dingen zou herkennen. Namelijk, vers 5. spreekt over de eerste helft van de 70ste week, 42 maanden, de tijd ook van de twee getuigen. Vers 6 spreekt over het midden van de 70ste week. En vers 7 spreekt over de tweede helft van de 70ste week. En het laatste deel van vers 7 spreekt over de gebeurtenissen na de 70ste week. Namelijk, hem werd macht gegeven. Van wie ook weer? Wie gaf hem die macht? De draak. Goed, zo vasthouden, hè? Hem werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk en natie, zodat hij voordien nog niet macht had over alle geslacht en volk en taal en volk. Namelijk alleen maar over die ene. Israël. Nou. En dan vers 8. En allen die op de aarde wonen. Aarde ter onderscheiding van de zee. Nee, want dan betekent het niks. Ter onderscheiding van de hemel uiteraard. Al was het maar de hemel uit vers 6. Daar heb je de onderscheiding. Want degenen die in de hemel wonen zijn wij. Bovendien, het zijn de dagen waarin alles wat in de hemel is, reeds aan Christus is onderworpen. Dat is namelijk de situatie vanaf het begin van de 70ste week en dus vanaf de opname van de gemeente ook en het uitwerpen van Satan uit de hemel. Zodat allen die op de aarde wonen zullen het zelf aanbidden, allen die op de hemel wonen uiteraard niet. Heb je dat? Aarde tegenover hemel. Kom ik op terug. Allen die op de aarde wonen zullen het zelf aanbidden, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens, het land als slachtoffer van de grondlegging in de wereld, enzovoort, enzovoort. De rest bespreek ik niet, want dan kom ik bij vers 11. En daar staat, ik zag een ander beest uit de aarde opkomen. Aarde ter onderscheiding van wat? Hemel. Ja, zuster. Daarom zeg ik het, want ik zei vroeger ook ter onderscheiding van de zee uit 13 vers 1. En ik zeg nu, want ik ben van mening veranderd, niet ter onderscheiding van de zee uit 13 vers 1, maar ter onderscheiding van de hemel uit de voorgaande verzen. Want waar het over gaat, zullen wij zo zien, en ik heb dat natuurlijk twee weken geleden, geloof ik, in het harde uitgebreid. Wacht u maar. Dat heb ik natuurlijk uitgebreid twee weken geleden besproken in het harde. Maar ik kom er nu wat gedetailleerder op terug, want ik had toen niet zoveel tijd meer. Namelijk, ik zag een andere beest uit de aarde opkomen. Niet ter onderscheiding van de zee. Dat kan namelijk niet, want dan betekent het niks meer. Het leidt je tot niks. Maar ter onderscheiding van de hemel. Dat blijkt uit de volgende verse, want dit beest was hiervoor in de hemel. Lees maar verder. Ik zag een ander beest uit de aarde opkomen. En het had twee hoornen des lams gelijk. Hij leek dus op het lam uit Openbaring 4 en 5. En dat was gewoon Christus. Hij leek op Christus. Hij is het niet. Wat is hij dus? Hij lijkt erop, maar is het niet. Wat is hij dus? Antichrist. De Christus in de plaats van de Christus, want anti betekent in plaats van, hè, dat weet je toch nog, hè? Niks anders dan dat. In plaats van. Goed. Het had twee hoornen des lams gelijk en het sprak als de draak. Ik heb altijd, als ik dit lees, moet ik aan Isaac denken. Dan weet je vast niet waarom. De handen zijn Esau's handen, maar de stem is van Jacob. Zei Isaac. Weet je nog? Want de buitenkant was het Esau, maar de stem was Jacob. En hier is het net andersom. De buitenkant is Jacob, maar de stem is Esau. Nou ja, symbolisch gesproken dan. Hij ziet eruit als de Christus, maar hij spreekt niet als de Christus, hij spreekt als de draak. En de draak is die van Openbaring 12 vers 9. De grote draak is geworpen, de oude slang, welke genaamd wordt duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is geworpen op de aarde. En dan zegt u toch ook niet, dan heeft u nog geluk gehad, want hij zou, stel dat hij in de zee geworpen zou zijn. Want die kans is het grootst. Als je uit de hemel naar beneden geworpen wordt, is de kans het grootste. Hè? kans van 2-1, geloof ik, als ik het goed uitgerekend heb. Dat je in de zee komt. Enzovoort. Maar niemand denkt dat daar, want wij lezen daar aarde automatisch, zonder toelichting, als tegenovergesteld aan de hemel. Toch? Hij is uit de hemel geworpen, waar komt hij dan terecht? Op de aarde. Het laat ons de mogelijkheid open, zelfs om het te interpreteren als ik kwam in de zee terecht. Dat maakt ons niks uit, want we gebruiken aarde daar in de algemene betekenis. Hè? Daar valt de zee zelfs bij in. In dat geval. Toch? Als die ruimtevaders, die Amerikaanse ruimtevaders terugkwamen uit de hemel, zal ik maar zeggen, terug op aarde. Dan kwamen ze toch ook in zee terecht, maar iedereen zei dat ze zijn terug op aarde. Dat stond nog maar te bezien. Hè? Toch? Zit u een raar van taal in elkaar zit? Even opletten waar we mee bezig zijn. Hè? Nou goed, weer vers 11. Ik zag een ander beest uit de aarde. Wij zijn geneigd, daar was ik ook, om het te stellen tegenover het eerste beest uit de zee, uit 13 vers 1. Bij nader inzien moet ik zeggen dat die beest uit de zee later in Openbaring heet het beest uit de afgrond. En dan wordt de tegenstelling afgrond en aarde al niet meer zo relevant. En ik geloof ook niet dat hij relevant is. Ik geloof dat het erom gaat dat hij uit de hemel gekomen is op aarde. Het punt is namelijk dat in hoofdstuk 12 de draak uit de hemel geworpen wordt op aarde. En hier in vers 11 vinden wij een beest. Hij lijkt op Christus, maar is het niet. Dan zal het antichrist zijn dus. En vervolgens, hij spreekt als de draak. Daarmee lijkt hij ook op Christus. Begrijp u me alstublieft goed, niet omdat Christus spreekt als de draak, maar Christus is per definitie diegene die spreekt. Als God namelijk, want hij is het woord Gods. Die kennen u toch hopelijk, hè? Dat is ook Johannes, maar dan het evangelie van Johannes en daarna de brieven. En hier is de openbaring van Johannes, maar goed. Christus is het woord Gods. Deze figuur is echter niet het woord Gods, maar het woord van de Satan. Het woord van de duivel. Hij spreekt als de draak. Dat heb je toch, hè? En de Heer Jezus spreekt de woorden Gods. En is het woord Gods. Wel, deze spreekt de woorden van de draak en hij is de draak, ben ik van mening. Hij, deze figuur, is de draak die uit de hemel op aarde geworpen is. Ik ben van mening dat deze antichrist, dat weet ik nog niet zo lang hoor, maar dat deze antichrist niemand anders is dan de duivel zelf. Net zo goed als Christus niemand anders is dan God zelf, maar dan in menselijke gedaante. En dit is de duivel in menselijke gedaante. Satan is trouwens de anti-God, toch? Die zich stelt in de plaats van God. En als hij dus mens wordt, dan wordt het vanzelf antichrist. Dat kan niet missen, die parallel gaat perfect op. En dat is, ik weet wel, dit is mijn redenering. En van redeneringen zeg ik altijd, daar moet je niks van aantrekken. Je moet je wat aantrekken van de Bijbel. Maar ik heb 14 dagen geleden natuurlijk uitgebreid argumenten gegeven waaruit hetzelfde blijkt.
Mag je bij hem ook zeggen, net als bij Christus, dat hij in het vlees is gekomen?
Dat kun je zeggen. En om dan meteen die Maitreya maar weer te noemen. Van hem wordt dus gewoon gezegd, hij heeft een lichaam van vlees en bloed. Zij het dan dat het niet langs de weg van voortplanting ontstaan is, maar op andere wijze. Maar niettemin vlees en bloed. Met wat eigenaardigheden eraan. Maar ja, het lichaam van de Heer Jezus bij zijn opstanding was ook vlees en bloed. Vlees en been zeggen we dan, want dat is de uitdrukking die we in de Bijbel vinden. Maar het is gewoon net zo'n lichaam, toch met enige eigenaardigheden. Maar goed. Maar ga liefst maar gewoon verder. Er staat, het sprak als de draak en nou komt de clue, hè. Het oefent al de macht van het eerste beest. Dat is wat men met macht doet, hè? Oefenen. Zodat je niet zegt, die man is aan het trainen. Mag je daar al eens? Aan het joggen. Die uitdrukking moeten we gewoon kennen, hè? Het praktiseert, want dat is het. De Engelsen noemen dat sowieso de practice. Oefenen. Het praktiseert, het oefent uit al de macht van het eerste beest. Maar wiens macht was dat? Dat was de macht van de draak. Dus deze oefent al de macht van de draak. Dat doet dat eerste beest ook, maar dat is een gewoon mens. En dat doet dit tweede beest ook, maar dit is niet een gewoon mens. Want dit is de vlees geworden draak. Dat blijkt ook. We gaan weer verder. Het oefent al de macht van het eerste beest in tegenwoordigheid van het eerste beest. Dat wil zeggen, op zijn minst gelijktijdig. Zij treden dus gelijktijdig op, deze twee figuren. Bovendien betekent de term in tegenwoordigheid van ook uitdrukkelijk in samenwerking met. Dat is een taalkwestie, die ga ik dan verder niet uitleggen, maar dat is wat het betekent. In samenwerking met. Dus het oefent al de macht van het eerste beest, maar het is de macht van de draak, in samenwerking met en in aanwezigheid van, en dus ook gelijktijdig met het eerste beest. En het maakt, dat wil zeggen, dit beest, Antichrist, maakt dat de aarde, en weer niet ter onderscheiding van de zee. Zie je wel hoe uitzonderlijk het wordt als je in vers 11 aarde zet tegenover de zee uit vers 1? En dat moet je dus niet doen. Hoe voor de hand het ook ligt. Alle andere gevallen waarin het woord aarde hier voorkomt, staat het tegenover de hemel. Dus het kan niet missen, dan moet je met vers 11 dus ook doen. Het maakt dat de aarde en die daarin wonen, en dan kan ik nooit laten te zeggen, dat dus... Nou, wat ga ik dan zeggen? Dat dus de aarde hol is en wij erin wonen en niet erop. Maar vooruit, dat is een ander onderwerp, weet u wel, dus vraag me weer. Dat de aarde en die daarin wonen het eerste beest aanbidden. En dat woord aanbidden heeft altijd de betekenis, staat ook gewoon in de woordenboeken hoor. Heeft altijd, ja niet het Nederlandse, maar de Griekse, heeft altijd de betekenis van onderwerping. Buigen, knielen. Kussen is eigenlijk het woord. Maar men vertaalt het met aanbidden. Omdat het het beste past overal. Maar het heeft de betekenis van onderwerpen aan. Wij kennen dat woord trouwens via het Hebreeuws in Psalm 2. Waar over dezelfde situatie gesproken wordt. En waar gezegd wordt dat de volkeren tezamen beraadslagen tegen God en zijn gezalfde. Dat is deze situatie van het laatste wereldrijk. Enzovoort. En dan eindigt de psalm met kust de zoon. Dat is de aanbeveling. Tegenover kust of aanbid dit beest of dit beeld. Kust de zoon die God gesteld heeft. Opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat. Als je die psalm leest in deze context, dan wordt hij een heel stuk duidelijker. Maar goed, laat maar weer voor wat het is. Nu staat hier van dit tweede beest, Antichrist... Hij spreekt als de draak, als de duivel. Het oefent de macht uit van de duivel. Dan heb je al meer dan van het eerste beest gezegd wordt. Want van het eerste beest staat alleen. De draak gaf hem zijn kracht en zijn troon een grote macht. Dus het eerste beest had zijn macht van de draak. Maar die macht bleek wel in te houden. Koningschap, een troon namelijk. Dit tweede beest, er wordt geen troon genoemd in dat verband. Het is dus ook geen koning. Tenzij het ergens anders vermeld zou zijn. Maar dat heb ik niet kunnen vinden. Dus het is geen koning, maar hij oefent al diezelfde macht uit als de eerste. Maar bovendien, deze tweede spreekt als de draak. Hij spreekt het woord van de draak, of beter nog, hij is het woord van de draak. Als we die term tenminste in dit verband mogen gebruiken. Dan wordt er al dus veel meer gezegd over deze dan over die eerste. En bovendien staat er dan, de tweede maakt dat de aarde en die daarin wonen... zich onderwerpen aan dit eerste beest, wiens dodelijke wonden genezen was. Hetgeen meteen zegt, eerste beest is de koning van Babel. Het opvolger van Alexander de Grote. U weet wel, kop was gewond en weer genezen. En die ene kop, het ene hoofd wordt hier maar vermeld, meer niet. Maar dat is ook het belangrijkste, uiteraard. Het gaat om die laatste koning. Maar van de tweede staat, hij maakt... dat de mensen die op aarde wonen, of die in de aarde wonen, dit eerste beest aanbidden en dus zich onderwerpen aan deze koning. Waarna de vraag is, van wie ontvangt dat eerste beest, deze koning, nu zijn macht? Van wie ontvangt dit eerste beest zijn macht? Daar zijn twee antwoorden op. Het ene antwoord is, hij ontving zijn macht van de draak. Het andere antwoord is, hij ontving zijn macht van het tweede beest. Want die zorgt ervoor dat de mensheid zich aan hem onderwerpen. En dus is de conclusie, dit tweede beest is de draak. Weet u nog bij Isaac? De handen zijn van Jacob, maar de stem, of de handen zijn van Esau, maar de stem is van Jacob. Nou, het was Jacob. Toch? Dat was toch zo? In Genesis? Nou, hier. Hij ziet eruit als de Christus, maar hij spreekt als de draak. Nou, het is de draak. Namelijk gewoon de Satan als de duivel. Dat kan hij niet missen, want die was toch op aarde geworpen? En ik weet niet hoe u dat hebt, maar ik heb me dat jarenlang echt afgevraagd. Nou, niet fanatiek, want ja, maar je wil dingen toch begrijpen. Wat zal er nou het gevolg van zijn als Satan op aarde geworpen wordt? Wat voor verschil maakt dat? Nee, maar ik bedoel veel concreter. Ik bedoel, Satan kennen wij nu als een engel, een hemels wezen, die wij niet zien, maar van wie gezegd wordt dat hij rondgaat als een briesende leeuw zoekende wie hij zal verslinden. Van wie gezegd wordt dat hij de broederen verleidt en verklaagt. Van wie gezegd wordt dat wij tegen hem te strijden hebben. Enzovoort, maar wij zien hem niet. Alleen hij werkt via vlees en bloed. Zoals Efeze zei, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Dan neem je van mij aan, we hebben de strijd wel tegen vlees en bloed. Dat wil het vers namelijk niet zeggen. Het vers zegt, de strijd is ziet er wel uit als tegen vlees en bloed, maar in werkelijkheid is het een strijd tegen machten die erachter steken, namelijk overheden, machten, geestelijke boosheden in de lucht. Zo is het nu. Wel, als Satan dan op aarde geworpen wordt, hoe ziet die strijd er dan uit?
Hij gaat niet jokken, maar jokken.
Jokken, ja. Kijk, als Satan uit de hemel op aarde geworpen wordt en hij gaat nog net zo rond als een onzienlijke engel, dan is er niks veranderd. Toch? Dus de enige conclusie kan maar zijn, alleen die heb ik vroeger nooit durven trekken. Nee ja, ik ben bevooroordeeld soms, dat waarschuw ik wel voor, dat overkomt mij ook. Maar je kunt maar één conclusie trekken, als hij uit de hemel geworpen wordt, dan verschijnt hij op aarde in de menselijke gedaante. En niet in de gedaante van een reeds bestaand mens, want dat doet alleen zijn lagere personeel, zijn laagste personeel. Daar heb je van doen met demonen namelijk. Die doen dat. Demonen zijn, dat mag ik niet zeggen vanmiddag, maar demonen zijn ontlichaamde mensen, dat weet je toch? Mensen zonder lichaam. Die overigens niet van Adam afstammen, maar dat is een ander verhaal. Van voor deze wereld, ja. Vanuit Atlantis, vandaar dat die New Age jongens en meisjes zoveel weten over Atlantis en kortom die verloren gegaane beschaving van vroeger. En beschaving heet het onvermijdelijk, hoewel dat nog de vraag is. Maar vooruit, hè. Maar daar weten ze zoveel van, maar dat krijgen ze van demonen, die weten dat. En als die demon voor de zoveelste keer, die demon voor de zoveelste keer geïncarneerd is in een mens uit onze tijd enzovoorts, dan hebben mensen uit onze tijd soms herinneringen aan vorige levens en zelfs aan hun leven vroeger in Atlantis. En waaruit men besluit dat dus zoiets als reïncarnatie bestaat. En mijn antwoord erop is ja, dat bestaat ook, maar het is niet reïncarnatie van mensen die van Adam afstammen, maar het is reïncarnatie van mensen die daarvoor geleefd hebben, in die oude wereld die vergaan is. We hebben het van toen gewoon met demonen die reïncarneren. En die hun herinnering en ervaring soms meebrengen, enzovoort. Hè? Dat begrijp je toch, hè? Maar dat doet de duivel niet. Want de duivel is van een veel hogere orde. Engelen bezetten mensen niet. Engelen staan in het uiterste geval naast mensen. Verschijnen bij hem in hun eigen lichaam. Wat voor de gelegenheid materialiseert dan wel gewoon zichtbaar gemaakt wordt. Maar niet erin. Kom nou. Ze sluiten zich niet op in een wezen wat veel beperkter is dan zijzelf. Als een engel verschijnt, verschijnt hij gewoon in de menselijke gedaante. Maar zijn eigen menselijke gedaante dan. En dat is wat met de duivel gebeuren zal, kennelijk. Hij wordt op aarde geworpen en verschijnt in de gedaante van een mens. Wiens afkomst dus nooit is na te gaan. Want hij heeft geen afkomst. Heb je toch? Dat staat trouwens van Christus ook zo, hoor. In het begin was het woord en het woord is vlees geworden. Christus is het woord Gods en hij kwam in menselijke gedaante. In Johannes evangelie wordt over zijn geboorte helemaal niet gesproken. Wordt volkomen gepasseerd. Nou, die gedachte is op de duivel ook van toepassing. En daarmee op die Maitreya figuur, want als u mij vraagt, maar als u bij die lui zelf vraagt, krijgt u geen ander antwoord dan van mij. Ja, zij noemen hem wel een mens, uiteraard. Maar hij verschijnt in menselijke gedaante, maar hij is geen mens, hij is een engel. Die materialiseert en bij gelegenheid waar ook ter wereld verschijnt. Zonder enig probleem en daarna ook weer gewoon verdwijnt. Waarmee hij wat aan de vroege kant is. Maar hij is zich aan voorbereiden op zijn nederwerping in de toekomst, zo zit het gewoon. En dan zegt men, hij woont in Londen, maar niemand kan hem in Londen ooit vinden. Nou, daar komt hij vandaan, was het verhaal, hè? Maar uit Himalaya, maar vooruit me weer. Zal wel, hij liever dan ik. Maar ik hoop dat u een beetje begrijpt waar het hier over gaat. Dit tweede beest uit Openbaring 13 is gewoon de draak. En of er nou staat het eerste beest krijgt zijn macht van de draak. Of er staat het tweede beest zorgt dat allen die op aarde wonen het eerste beest aanbidden. Dat is gewoon twee keer hetzelfde. Het tweede beest is de draak, maar nu in zijn aardse situatie. En die tweede geeft dus leiding aan dat koninkrijk en aan de volken. Hij is namelijk de grote wereldleider, dan wel grote wereldleraar. Hij is de antichrist, maar hij is niet de koning van het wereldrijk. Hij staat daar namelijk nog boven. En voor de goede orde, ik ben geneigd te zeggen, wil de echte koning van Babel opstaan. Ik ken een schriftgedeelte waar de echte koning van Babel nedergeworpen werd. Dat is in Jesaja 14. Toch? Daar gaat het over Satan. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o Lucifer? Vertaald met morgenster, naar het Nederlands. Het is algemeen bekend dat het uitspraken zijn over de duivel. Niettemin, hij heet daar de koning van Babel. En dan ziet u maar hoezeer profetisch dat is. Want hij zal eerst uit de hemel geworpen worden op aarde. En daarna zal hij van de aarde worden weggedaan en terechtkomen in Hades. In de hel van onderen. Zo heet het daar met een prachtig pleonasme. De hel van onderen. De hel is altijd van onderen. Maar goed, in de hel van onderen staat het. Ja, in Jesaja 14. Want dat is wat hem zal overkomen. Maar hij wordt genoemd als koning van Babel. Niet omdat hij in de praktijk hier op aarde de kroon draagt of op de troon zit. Maar omdat hij wel degelijk de grote man is. Boven of achter die koning die de kroon draagt. Heb je dat? Want de vraag naar aanleiding van deze twee beesten zou natuurlijk kunnen en moeten zijn. Wie van de twee is nou het machtigst? Alleen vrees ik dat het antwoord wat u me geeft meer zegt over uw denken dan over wat de Bijbel ervan zegt. Mevrouw, wie van de twee is het machtigst? De koning? Die andere is het machtigst, de oudste namelijk. Want hij richt dat rijk op. Hij geeft het aan wie hij wil. Hij delegeert het. Wie is dan de machtigste? Degene die delegeert. Daar heb ik eens nagevraagd aan Karel heette die jongen. Ik wist dat het een sigarenmerk was. Maar goed. Karel de Grote. Dat zijn dan van die grote bolknakken. Maar vooruit. Corona's. Eigenlijk. Heb ik eens nagevraagd aan Karel de Grote. Die keizer zou worden van zijn rijk. En die gekroond zou worden door de paus. Maar Kareltje was niet van gisteren. Dat is altijd zo met jongens die Karel heten. Kareltje is nooit van gisteren. Dus net voordat de paus hem die kroon op zijn hoofd zal zetten, grist hij hem uit de handen van de paus en zet hem zelf op zijn eigen hoofd. Met de gedachte, als ik die paus mij laat kronen, ben ik voor de rest van mijn leven aan hem ondergeschikt. Het verhaal gaat trouwens over Nappi ook. Napoleon, ja. Hey. Wie is de machtigste hier? De tweede beest. En dat verklaart waarom bijvoorbeeld Paulus, maar ook Johannes in zijn brieven niet wijst op de komst van die koning, maar wel op de komst van deze antichrist. De term is trouwens uit Johannes. alleen maar uit Johannes, dat weet u inmiddels. Hè. En de andere is 2 Thessalonicenzen 2, waar de apostel Paulus spreekt over een figuur die komen zal. Dat is ongetwijfeld, wat mij betreft, dit tweede beest, de grote verleider. De kracht der dwaling wordt hij daar genoemd. De mens der ongerechtigheid. De ongerechtige, enzovoort. Maar dat is deze figuur. Hij is namelijk degene die maakt dat de aarde en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonden genezen was. En hij doet dat door grote tekenen te doen, net als Christus overigens, enzovoort. Hij doet ook vuur afkomen uit de hemel op de aarde. Ja, dat zou je gedacht zijn. Die lui zijn allemaal uit de hemel geworpen, dus ze komen af uit de hemel. He? Alleen hij zegt dat hij het doet, want hij moet de schijn ophouden met zijn grote mond hier op aarde. Want hij zal zich voordoen als de hoogste mens die er is, dat doet hij nu al trouwens. De hoogst ontwikkelde mens die er is, het verst gevorderd op de ladder der evolutie. En daarom de grote leider van de mens die de mensheid dan wel verder zou helpen. In werkelijkheid is hij de vernederde duivel. Maar dat zal ik niet zeggen natuurlijk.
Ja hoor.
Ja. Toen
ja. Is hij dus, dacht ik al, de hemel gebroken met ja. 1/3 van de engelenmacht.
Ja.
Maar als er nu staat in openbaring dat hij op de aarde geworden gaat worden vanuit de hemel, is bij mij meteen de vraag, waar is hij eigenlijk nu dan? Want hij was al uit de
ja, nee, ja, precies. Heel ander verhaal. Toen Adam viel, want Adam werd een gevallen mens, vanwege de zondeval. Daar komt het woord vandaan. Toen Adam viel, hoeveel meter viel hij toen naar beneden? Er veranderde niks. Zijn zelfperceptie veranderde, maar daar hebben we het nog wel eens over. Is hij ook ogenblikkelijk mee naar de dokter gegaan. Dokter, ik heb lachen. Zelfperceptie. Maar vooruit. Niks dus. Wel, als wij Satan noemen gevallen engel, dan zouden we ons moeten realiseren dat hij geen meter naar beneden kwam. Integendeel, want we gebruiken het woord val dan in de overdrachtelijke, namelijk in de morele betekenis van de term. Zo goed als wij spreken over gevallen vrouwen, sorry voor de uitdrukking, maar misschien is er wel geen andere uitdrukking te binnen. Wel, die zijn helemaal niet gevallen. Hè, anders help je ze gewoon even overeind en dan gaat het. Sommigen dromen ervan dat ze dan in de auto stapt, maar vooruit. Laten we zitten. Toen Satan viel namelijk in het verleden, hij is gevallen, maar in morele zin, maar hij bleef waar hij al was, in de hemel, en nog steeds als de hoge machthebber over heel de aarde en over heel de mensheid. Dat is al die tijd zo gebleven, dat was al zo in Genesis 1, in ieder geval vanaf vers 3, neem ik één vers maatje, maar in ieder geval vanaf vers 3, dat was namelijk al zo, dat is dan van voor die tijd namelijk, en hij is nu nog steeds in de hemel. En hij zal pas uit de hemel geworpen worden in de toekomst. En die uitspraak over met 1/3 van de engelen, dat is ontleend aan openbaring 12, maar dat gaat over de toekomst. Hij trok het 1/3 der sterren des hemels en wierp die op de aarde, staat er. Dat moet nog gebeuren. Hij is wel een gevallen engel, maar hij is zo van het last met zijn vleugeltjes. Icarus, weet u wel, de vleugeltjes smolten omdat hij te dicht bij de zon kwam, toen viel hij naar beneden. Af en toe wat klassieks te tussendoen.
Ik dacht dat die matten 1/3 van die engelen waren. Maar dus die matten die schijnen ergens anders vandaan.
Nee, denk, ja, nee, er wordt onderscheiden. Als gesproken wordt over de macht der lucht, waarvan Satan de overste is, dan moet er op zijn minst verschil gemaakt worden tussen engelen en demonen. Gevallen engelen noemen we ze dan. En demonen. Want engelen zijn hemelse wezens, demonen niet. Demonen zijn aardse wezens. De geesten van mensen die vroeger op aarde geleefd hebben, in die oude wereld wel te verstaan. Maar goed, dat kan ik nou zo gauw niet uitleggen. Maar zij zijn nog steeds in de hemel, Satan en zijn engelen, en zullen pas in de toekomst op aarde geworpen worden. Vandaar de titel van dat boek uit die Maitreya-beweging. De wederkomst van Maitreya de Christus, de terugkeer geloof ik, of wederkomst van Maitreya de Christus, en de, hoe heet het ook weer? De der wijzen of zoiets. En de hiërarchie der wijzen of zoiets. Ja, de titel wil me nou niet meer te binnen schieten, dat is maar goed ook, want ik heb het liefst niks mee te maken. Maar de gedachte is dat niet alleen hij komt, maar heel wat van figuren met hem, meesters, hè, die de mensheid zullen leiden. Nou, dan heb je Satan en zijn engelen. In het boek Job vind je Satan in de hemel, maar later nog ook in de Job 1 in elk geval. Dat is een duidelijke illustratie. Hij wordt pas uit de hemel geworpen in de toekomst. Maar ik noem bij voorkeur gewoon Efeze.
Het is hier, Jezus zegt
ook
op dat ene moment van Satan vallen.
Ja, precies. Dat staat wel in de verleden tijd, want hij zag het in een visioen. Maar het moet nog gebeuren. En dat is met alle visioenen zo, de meeste althans. Ze worden wel gezien, maar het moet nog gebeuren. En de nederwerping van Satan moet dus nog gebeuren in de toekomst. Dat je zo doorgaat met de koffiekoud en de lumpia. Nog een vraag. Ja. Antichrist is dezelfde als de valse profeet en hij is dezelfde als het tweede beest uit Openbaring 13. Maar goed, we komen er straks op terug. Heel het beest geboel. En daarna gaan we weer even terug naar Openbaring 13, waar in vers 12 gezegd werd dat dit tweede beest maakt dat de aarde en die erin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonden genezen was. En daarmee weten we dus plotsklaps wie dit tweede beest is, namelijk de draak die immers zijn grote macht gaf aan dit eerste beest. En van die tweede staat dat het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen. Ik zeg nu maar even gauw, vuur staat gewoon voor geestelijke kracht. En ik ben geneigd meteen te citeren over God, van wie gezegd wordt, die zijn engelen maakt een vlam vuurs. Nou, dat is waar het over gaat, alleen hier gaat het niet over de engelen Gods, maar over de engelen van Satan. En dat betekent gewoon dat Satan niet de enige is die op aarde geworpen is, maar zijn personeel ook. En die worden, het personeel, zal ik maar zeggen, die andere engelen, worden ingezet ten behoeve van de mensheid. Zo zit dat. Nou goed. Hij verleidt namelijk, deze laatste, hij verleidt degene, want hij is de verleider uit de eerste Johannesbrief. Hij verleidt degene die op de aarde wonen, aarde ter onderscheiding van de hemel en niet de zee. Dat is duidelijk toch langzamerhand, hè? Daar gaat het maar om. Hij verleidt degene die op de aarde wonen door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van en in samenwerking met het eerste beest. Zeggen het tot degene die op de aarde wonen dat zij het beest dat de wond des zwaards had en weder leefde een beeld zouden maken. Er wordt dus een beeld opgericht, gewijd aan deze koning, aan het eerste beest dus. Hè? Maar op initiatief van deze tweede, van de antichrist. En hetzelfde werd gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, dan wordt het levend, hè? Nou ja, ik denk altijd van dit beeld, dan wordt het geformeerd uit de stof van de aardbodem en daarna wordt er geest ingeblazen. Hè? Dat is zo de gebruikelijke gang van zaken, denk ik altijd. En zo is het hier ook, hè. Dus het beeld komt tot leven en het ontvangt geest of adem of leven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken. Het beeld zal dus spreken, waarom ook niet? Het zou niet voor het eerst zijn als er een beeld spreekt. Dat is nou helemaal zo. En ik zeg altijd, een beetje wonder wordt gedaan via beelden. Dat is altijd al zo geweest. He? Vandaar die afgodsbeelden in de menselijke traditie. Want wonderen gaan altijd, zijn in de eerste plaats wonderen met beelden. Die wenen, melk drinken of spreken of wat ze maar doen. Omvallen vind ik ook wel leuk. He? Weglopen. Daarom spreekt Jesaja erover dat men weliswaar afgodsbeelden maakt, maar ze moeten ze wel aan de ketting leggen. Anders worden ze gejat of lopen ze weg. Je kunt die goden ook niet vertrouwen, zegt Jesaja. Die steekt er de draak mee. Vind ik een leuke uitdrukking. In dat verband. Nou goed. Het beeld zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Ik hoop dat hij uit de beschrijving ook opmaakt dat we hier echt zijn. Niet in de 70ste week van Daniel, maar daarna. Want hoewel wij weten uit Daniel en uit Matteüs 24 in elk geval ook, dat zo'n beeld zal worden opgericht in het midden van de 70ste week in Jeruzalem, is dat niet het belangrijkste uit de geschiedenis. Het belangrijkste is dat daarna zo'n beeld wordt opgericht, in elk geval in de hoofdstad van dit rijk, vanzelfsprekend. Namelijk in Babel. Maar zoals eerder gezegd, ik geloof dat zo'n beeld gezet zal worden, geplaatst zal worden in alle grote steden van de wereld. Ontleend aan Daniel 11, waarbij gelegenheid over dit beeld gesproken wordt en gezegd wordt dat hij heet de God Ma'uzim, de God der sterkten. Terwijl het woord sterkte in Daniel 11 meerdere malen gebruikt wordt ter aanduiding van de verschillende steden van de verschillende koninkrijk of volkeren op aarde. Dus ik geloof gewoon dat dit beeld zal opgericht worden in alle belangrijke steden. En in ieder geval in de steden van die volkeren die onderworpen zijn aan deze koning. Lijkt me ook een vanzelfsprekende zaak eigenlijk. Maar goed. Hetzelfde werd gegeven om beeld van de beest de geest te geven, opdat het beest ook zou, beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Het idee is dat degenen die niet voor het beeld knielen, door het beeld gedood zullen worden. Dat is wat er staat. Of je dat al zo letterlijk zou moeten interpreteren, weet ik niet, maar het is wel wat er staat. Hoe dat gebeurt, weet ik ook niet. En als er staat, het maakt dat het aan alle kleine en grote en rijke en armen en vrije en dienstknechten een merkteken geeft aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden, is ook de gedachte dat dat teken afkomstig is van het beeld. Waarmee ik niet gezegd word dat het niet komt van het beest, maar de staat van het beeld. En dat zou dus best letterlijk kunnen, waarom ook niet. Ik weet verder niet, maar doet het verder niet de zaken. Maar wat wel te zaken doet, is dat heel de mensheid geacht wordt zich te onderwerpen aan dit beest. En men doet dat door te knielen voor het beeld. Daarmee wordt het wat lastig als er maar op één plaats ergens zo'n beeld zou staan. Want hoe krijgen die 5,5 miljard langzamerhand? Ik bedoel, hoe krijgen al die Chinezen in... begrijp je wel? Ik bedoel, hoe krijgen ze allemaal één voor één of in groepen van 1000 van mijn part... bij dit beeld, dat lukt je nooit. En ook daaruit volgt al dat het niet gaat om één beeld, maar om meerdere. Maar het belangrijkste voorbeeld, uiteraard in Babel, naar Daniel 3 zeg ik altijd maar. Hè. U weet wat, Nebukadnezar liet een beeld van zichzelf, de koning van Babel, oprichten. En wie niet knielt voor het beeld, zou gedood worden. Toch? Nee, ja, in de vurige oven geworpen worden. Maar goed, dat verhaal is dat. Laten we zitten. Trouwens, in Daniel 3, nou ik het hoofdstuk in gedachten voor me heb, daar staat eerst dat Nebukadnezar voor zichzelf dat beeld laat oprichten, maar daarna staat er heel fijntjes. Een heroot riep met grote stem, men zegt u aan, gij volken, natie en tongen. En dan zegt hij aan dat ze moeten knielen voor het beeld. En dat is heel eenvoudig, je hebt daar Nebukadnezar aan wie het beeld gewijd is, maar je hebt een heroot, spreker, die zegt, gij volken, natie en tongen, jullie moeten voor het beeld. En dat lijkt me duidelijk, Nebukadnezar is daarbij de uitdrukking van het eerste beest, hier het openbaring 13. En de heraut, die dan later genoemd wordt, is een beeld van, is uitdrukking van het tweede beest hier uit openbaring 13. De heraut, de spreker. Alleen in die geschiedenis zou ongetwijfeld Nebukadnezar belangrijker zijn dan zijn heraut. Maar in de toekomst zal de heraut belangrijker zijn dan Nebukadnezar, bij wijze van spreken dan. Nou goed, de bedoeling is dus dat iedereen voor het beeld knielt, het beeld aanbidt, dan wel zich aan het beest van wie dit beeld de uitdrukking is, onderwerpt. Op straffen des doods, zegt vers 15, of op straffen dat men niet kan kopen of verkopen van vers 17... Ik vraag me altijd in de eerste plaats af wat het verschil is en wat de overeenkomst tussen die beide uitdrukkingen is. En de overeenkomst is dat als men dood is, kan men niet meer kopen en verkopen. Dus, toch? Dus zoveel verschil is er nou ook weer niet. Ligt er voor de hand. U kent toch die advertenties in de krant van wie er nou weer is gestopt met roken? Ken je die? Nou ja, goed, laat maar zitten. Maar aan de andere kant, het kan ook best zijn dat deze twee uitdrukkingen verschillende fasen weergeven in de geschiedenis van de ontwikkeling van dat Rijk. En dan uiteraard, aangezien na de dood sowieso niks meer te kopen valt, zal de volgorde andersom zijn. Eerst zal men niet meer kunnen kopen en verkopen en daarna zal men gedood worden. In een nog latere fase.
Maar bestaat niet de mogelijkheid dat een bepaalde groep kan verkopen aan het
doodrecht? Die kan kopen of verkopen? Dat kan ook. Maar dan moeten ze zich buiten de... moeten ze onderduiken, zal ik maar zeggen. Ondergronds gaan heet zoiets. Maar bedoelt uiteraard niet letterlijk. En dan, maar dan staan ze ook buiten de samenleving. Vandaar in de oorlog hier in Nederland de overvallen op de distributiekantoren van de bonnen, distributiebonnen van de levensmiddelen enzovoorts. Want wie er officieel niet is, krijgt uiteraard geen bonnen en kan dus niet kopen en verkopen. Dat heb je ook zoiets. Dat wil zeggen, er zijn nogal wat opties te bedenken. Een andere optie die ik eventueel heb, is dat de ene uitspraak van toepassing is op de gebeurtenissen in de 70ste week met het beeld in Jeruzalem. En dat de andere uitdrukking van toepassing is op de situatie later met het beeld in Babel. Maar, aangezien het er verder niet toe doet, verdiep me er ook niet verder in. Er zijn zoveel oplossingen te bedenken, dat ik laat het maar zitten. Maar het is niet noodzakelijk tegenstrijdig dus. En dan staat er dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft of de naam van het beest of het getal zijns naams. En wat eerst een merkteken heet, heet later de naam van het beest en nog later het getal van de naam van het beest. Dat heb je toch, hè? Merkteken van het beest, de naam van het beest, het getal van de naam van het beest. Drie uitdrukkingen achtereenvolgens. Nou, dat het een merkteken is, dat geloven we nu ook wel. Maar waar het om gaat is dat het merkteken in feite de naam is van het beest. En vervolgens dat het merkteken is samengesteld uit het getal van de naam van het beest bij nader inzien. Dat heb je nog steeds. Teken, daarna naam, daarna getal zijn naams. En vervolgens staat er dan in vers 18... wat dat voor een getal is, namelijk getal is 666. Zodat dit teken op een of andere wijze de weergave is van het getal 666. Hoe? Weet ik ook niet. Ik denk niet dat het gewoon drie sessies naast elkaar zijn. Dat zou ik wel erg simpel vinden hoor. Er zal wel iets meer mee aan de hand zijn, maar dat het de uitdrukking is van getal 666, dat lijkt me duidelijk. Want het idee is een heel eenvoudige. Getal zijns naams, dat heet officieel gematria. En dat veronderstelt dat de letters van de naam getallen zijn tegelijkertijd. En in het Hebreeuws is dat zo. Het is de enige taal waar dat voor de volle 100% opgaat en waar alle letters tegelijkertijd cijfers zijn. Dat speelt trouwens ook een niet onbelangrijke rol in het Hebreeuws van de Bijbel, overigens. Maar dat even terzijde. Maar de gedachte is dus dat als men deze naam in het Hebreeuws zou spellen, dan levert de som der letters, namelijk de som der cijfers, een getal op van 666. Laatst hoorde ik van iemand die zegt, nou dat is te ingewikkeld. Want er staat, je moet het getal berekenen. En simpel optellen, dat leek hem leek niet hetzelfde te zijn als berekenen. Ik weet niet waarom niet. Volgens mij is optellen rekenen. Wij hebben het in ieder geval niet geleerd bij de schrijfles of bij de taalles op de kleuterschool, maar bij de rekenles. Hè. Toch? Dus rekenen, dat is het. Hè. Nee, sommigen doen hebben de neiging om de Bijbel ingewikkelder te maken dan het is. Om het moeilijk te maken, om interessant te doen over heel eenvoudige zaken. En daarmee de eenvoudige zaken weg te redeneren. Maar dit is iets heel eenvoudigs. Maar nou wordt het ingewikkeld hoor, toch. Kijk, dat die naam van Maitreya, dat inderdaad volgens de officiële Hebreeuwse spelling een getalswaarde van 666 oplevert, staat als een paal boven water. Dat hoef ik maar één keer te zeggen. Dat is nu eenmaal zo. En daarmee uit. Het probleem, dat is dus niet het probleem. Het probleem is dat hier gesproken wordt over het merkteken van het beest. En daarna de naam van het beest of het getal zijns naams. Maar de volgende vraag is van welk beest? Want we hebben er hier twee. En het beeld van het beest is het beeld gewijd aan het eerste beest. Dat heb je toch, hè? En daarna zwak ik het af en zei, ja, maar gebouwd op initiatief van het tweede beest. Maar het beeld van het beest, die uitdrukking, wil zeggen het beeld van het eerste beest. Zonder enige twijfel. Dat staat hier gewoon, hè? In vers 14. Dat zij het beest dat de wond des zwaards had en wederleefde een beeld zouden maken. Dus dat is het eerste beest. En daarna heet het beeld van het beest. In vers 15. En dus van het eerste beest. Daarna, als dit via dit beeld een teken gegeven wordt aan de mensen die het beeld aanbidden, dan komt het teken van dit beeld en is het dus het teken van het eerste beest aan wie men zich onderworpen heeft. Begrijpt u? Dat is het teken van het eerste beest. Toch? Nou, ja, u kijkt me nou aan, van wat zegt hij? Nou ja, lees het schriftgedeelte maar. Het is het teken van het eerste beest. En degenen die het teken dragen, drukken daarmee uit dat ze zich onderworpen hebben aan die koning met zijn kracht en troon en grote macht die hij van de draak had gekregen. Daar is niks moeilijks aan, hoor. Het moeilijke zit er maar in dat ik de naam en het getal van de naam van het beest laat slaan op het tweede beest en niet op het eerste. Heb je dat? Nee, als men netjes leest, het is me jullie niet opgevallen misschien, maar als je netjes leest, dan zou je de conclusie kunnen trekken dat het weliswaar gaat om de naam van het beest, maar dan toch de naam van het eerste beest en niet van het tweede. Al moet ik zeggen, het staat er niet bij, dus het blijft wat vaag. Maar als het beeld is van het eerste beest, en als het teken is wat via dit beeld gegeven wordt, het heet het teken van het beest, dan is het dus nog steeds het eerste beest. Maar een ander punt is dat de uitdrukking in vers 18, namelijk, hier is de wijsheid die het verstand heeft rekenen het getal van het beest, want het is het getal eens mensen, en zijn getal is 666. Die uitdrukking heeft kennelijk ten doel om het beest, welke van de twee dan ook maar, om het beest te identificeren. Namelijk, zijn naam wordt weliswaar niet gegeven. Van geen van beide hier overigens wordt geen naam gegeven. Maar wel de gematria van zijn naam. 666 namelijk. En daaraan zouden wij het beest herkennen. Maar de vraag is, welk beest? Het eerste of het tweede? En mijn antwoord daarop is dat het geen enkele zin heeft om een dergelijke opmerking als die van vers 18 hierbij te plaatsen als het zou gaan over het eerste beest. Want die herken je ogenblikkelijk aan zijn kroon. Hij is de erkende koning en hoe die heet is worst, bij wijze van spreken. Nee, ik bedoel, wat maakt dat uit, hoe die heet? En zeg anders gewoon zijn naam. Want om hem te identificeren, ja, dat is helemaal niet moeilijk. Je kunt hem ogenblikkelijk herkennen aan zijn kroon, zal ik maar zeggen. Ik bedoel, daar is geen twijfel over mogelijk wie de koning van dat rijk is, of wie de koning van Babel is, of wat dan ook. En als hij dezelfde is als die vorst die met de velen van de Joodse staten verbond zal sluiten, dan is het helemaal makkelijk. Op het moment dat het vredesakkoord getekend wordt, weet de hele wereld wie het is. Als zo doorgaat, Yasser Arafat dus, hè? Als zo doorgaat. Waarom het getal zijns naams en waarom zouden we dat weten? Het punt is namelijk dat alle mensen van bij een geboorte in beginsel een naam krijgen, onder die naam staan ingeschreven in het bevolkingsregister, onder die naam in de publiciteit komen Kortom, daar is helemaal niks bijzonders aan. Staat de naam in de paspoort enzovoorts. Hoezo getal zijn ze naams? En wat maakt het uit hoe iemand heet? Dat staat namelijk vast, toch. Maar het punt is dat dit tweede beest ziet er weliswaar uit als een mens. De mens der wetteloosheid uit 2 Thessalonicenzen 2. Maar die heeft geen paspoort. En hij heeft bij zijn geboorte ook geen naam gekregen, want hij is niet eens geboren. Heb je dat? Hij verschijnt maar zo. En ik heb gehoord dat iemand gevraagd heeft welke naam stond er in het paspoort van de Maitreya toen hij in Londen aankwam. En er werd geen antwoord op gegeven. Dat moet wat ingestaan hebben. Hij heeft ook zijn ding gehad, naar het schijnt. Maar... En doet ook niks ter zake, want het was toch een nep naam. En dus een vals paspoort. Man heeft geen paspoort namelijk. Is niet geboren, is niet de mens, heeft niet een geslachtsregister, staat nergens ingeschreven. En daarom kan ook niemand hem vinden.
Wie is er al?
Die is er al, ja, maar dat staan die bandjes van afgelopen, van vorige week zaterdag dan, hè? Over die Bijbelstudiedag. Die Maitreya dus, dat is hem, ja. Maar hoe heet die? Nou, Maitreya. En dat is nou het leuke. Neem je nou bewijzen van spreken, Yasser Arafat, en denk je dat het over hem gaat? En hoe bereken je nou de naam, het getal zijn naams? Volgende punt is, waarom zou je dat überhaupt doen? Want er is geen enkele aanleiding toe om dat te doen. Het heeft namelijk totaal geen functie. En bovendien, hoe bereken je dat? Neem je de naam Arafat, neem je de naam Yasser of neem je de naam Yasser Arafat? En als je het mij vraagt, heeft je er nog een paar namen bij gekregen? Dan wel titels. Wie? Heet hij ook nog? Ja, zie je wel. Ja, nee.
Klaverjas,
ja. Klaverjas, ja. Nou ja. Ik bedoel maar, hoe stel je dat vast? En voor degene die zich al eens vaker met dit rekenwerk hebben bezighouden, men heeft de naam van Hitler ook wel eens een keer op 666 kloppend kunnen krijgen. Kloppend kunnen krijgen. En de paus ook, maar dan nemen we niet zijn eigen naam uiteraard, want die pausen wisselen steeds. Dus dan heeft men een titel voor de paus bedacht in een bepaalde spelling en daar krijgt men dan bij gelegenheid zoiets uit Romeins.
Dat in de tienjaar van hem op 666.
Ja, dat staat in het boek van de Zevendags Adventiste Zuster. Daar staat dat in. Maar het is onzin, dat hebben ze zelf bedacht om het kloppend te krijgen.
Nee, is van iemand anders geschreven.
Ja, dat kan wel wezen, maar het schrijven. Ik heb geen schrijver genoemd.
Ja, maar...
Maar dat is gewoon zo. Men maakt dat kloppend. En zo zijn er al... Ja, van wie je me wil. Maar wat voor zin heeft het? Men heeft al iemand en daarna maakt men het getal kloppend. Dat staat hier echter niet. Er staat hier wie het verstand heeft berekenen het getal. Niet die maken het kloppend. En als je bij berekenen iets kloppend maakt, dan ben je misschien wel handig, maar niet eerlijk. Maar waar het mij hoofdzakelijk om gaat, is de zinloosheid daarvan. Dat leidt namelijk tot niks. Het maakt zo'n Bijbelvers compleet overbodig. Het punt is juist dat wij de figuur zouden herkennen, niet aan zijn naam, want hij heeft niet eens een naam eigenlijk. Hij heeft geen naam van geboorte. Kijk, u en ik hadden een naam voordat we ons bewust waren dat we waren. Deze figuur echter verschijnt op aarde en meet zich dan een naam aan die hij zelf kiest. En als hij niet voor de antichrist wil doorgaan, dan doet hij er erg dom aan om een naam te kiezen met een getalswaarde van 666. Niettemin, dat is precies wat hij gedaan heeft. En dat vind ik een zeer belangrijke fout. He? Waarmee je zo je vinger kunt uitsteken en zegt, dat moet hem wezen. Want iemand die zich voor de Christus uitgeeft, zich bovendien zelf een naam gekozen heeft, Maitreya, en dat levert een getalswaarde op van 666, is dus per definitie de grote bedrieger. En dan heeft het dus wel zin, zo'n naam. Heb je dat nog? Nee? Dat is echt niet zo moeilijk. Kijk, als ik die Maitreya geweest was, dat is zijn naam dus, hè? Maar als ik die figuur geweest was, bij wijze van spreken, dan had ik toch een beetje beter opgelet met het kiezen van een titel waaronder ik mij in de publiciteit zal begeven. Dan moet er in ieder geval een eenvoudige naam zijn waarvan de spelling duidelijk genoeg is en die geen getalsraden oplevert van 666. Jawel, jawel. Maar wat ik probeer te zeggen is dat de man dus een fout gemaakt heeft en daarmee zichzelf gebrandmerkt heeft met zijn eigen naam die hij zelf gekozen heeft als de antichrist. Hoe uitgebreid hij ook zich als de Christus voordoet met tekenen en wonderen, hij is de antichrist. Dat kan niet missen.
En dat wist hij dus niet, dat wij wisten dat... Dat het
666
zou zijn.
Ik weet niet of u dat weet of niet. Ik denk dat u vertrouwt op die mensen die zeggen, oh, het gaat helemaal niet over gematria. Wat ik net vertelde namelijk, van iemand die schrijft een artikel over getal 666 en zegt dan, ja, maar zo eenvoudig is het niet. En dan komt er een heel uitgebreid verhaal over dat getal. Ja, begrijp je wel? Het wordt dus gewoon weer weggeredeneerd. En die Maitreya-beweging zelf zegt, nou ja, ze hebben dat getal van toepassing gebracht op Hitler en op Napoleon en weet je veel, Kissinger en weet je veel wat. Ik weet echter niet of zij weten dat de naam Maitreya, gespeld in het Hebreeuws, getal 666 oplevert. Dat weet ik niet, maar het interesseert me ook geen bal of zij dat weten. Maar er ontgaat ze wel eens meer wat natuurlijk.
Heeft hij zichzelf die naam gegeven op de mensen die van het New Age?
Nee, zuster, hoewel een belangrijk deel van zijn aanhang voortkomt uit de New Age-beweging, moet ik zeggen dat het grootste deel van de New Age-beweging geen aanhanger is van Maitreya, maar dat komt nog wel. En we weten ook wanneer, dus daar hoef ik het verder niet over te hebben. Nee, de naam Maitreya is al verbazend oud, want het is de naam uit het boeddhisme die van oudsher, al door de eerste Boeddha, gegeven is aan... de vijfde Boeddha. Maar in ieder geval de Messias-figuur uit het boeddhisme. En wat wij dus de Messias noemen vanuit de Bijbel... heet in het boeddhisme Maitreya, Boeddha Maitreya. En hij bedient zich dus van de boeddhistische titel. Maar daarnaast, in het Nederlands... is de tweede titel die hij gebruikt, gewoon Christus, de Christus. Dat heeft ze gewoon uitgedrukt, zwart en wit... Maar voor de Mohammedanen is hij de Imam Mahdi. Want de Mohammedanen kennen ook zo'n Messias-figuur. En dat is Imam Mahdi, dus zo noemt hij zich ook. Alleen niet hier, maar wel in de Arabische wereld. En voor de Hindoeïsten heet hij gewoon Krishna. Want dat is de Messias-figuur uit het Hindoeïsme. Niettemin, zelfs hier in Europa heet hij in de eerste plaats Maitreya. En dat is niet een titel, dat is echt een gewone naam, een eigen naam. Nee, onder die naam gaat natuurlijk die figuurschaal uit de boeddhistische traditie. Maar het is een eigen naam. Dus niet de titel zou zijn Boeddha. Maar die dragen er meer. Maar de eerste Boeddha was Boeddha Gautama. En dit is dan de laatste Boeddha verder, Boeddha Maitreya. Zoals Gautama de naam was van de eerste Boeddha, is Maitreya de naam van de laatste Boeddha uit het verhaal, zal ik dan maar zeggen. Daar bedient hij zich van. En Maitreya is dus niet een Hebreeuws woord, maar als je het schrijft in het Hebreeuws, en ik heb dat uitgebreid nagezocht over hoe je zo'n naam zou moeten schrijven, volgens de regels van het moderne Hebreeuws, dan krijg je perfect, ik heb het ook met redenen omkleed gekregen, maar ik heb niet de behoefte om het uit te leggen, krijg je perfect die en die spelling, het moet daar en daarom moet het zo en zo geschreven worden en niet anders, enzovoorts. En er komt precies 666 uit, dus ik laat het er maar bij. Maar wat ik wilde zeggen is dit, dat als u dit schriftgedeelte leest, dan zou u wellicht de indruk krijgen dat het gaat om de naam, en dus het getal van de naam, van het eerste beest. Daar breng ik dan in de eerste plaats tegen in dat dat geen zin heeft, maar dat is mijn redenering. Die hoef je Weet u wel, redeneringen moet je niks van aantrekken. Maar ik geef het u maar eerst als argument. Het heeft geen zin, want het eerste beest heeft gewoon een naam. En bovendien, die maakt zichzelf wel kenbaar als hij de kroon draagt. Maar als het om een wat occultere, wat dus duister betekent dat, hè? Als het om een wat duistere figuur gaat, zonder officiële status, die gewoon als rabbi, als leraar, als guru, als filosoof, als wijze door het leven gaat, is de vraag wie van al die goeroes die er rondlopen. Nou ja, de palingboeren hebben we al niet meer, maar vooruit. Wie van al die goeroes, wijzen, filosofen die er rond. En nog meer achterlijke natuurlijk, even onder elkaar dan. Wie van al die lui is nou de antichrist? Nou, die met een naam en een getalswaarde van 666. Jij kent hem zo. Je hoeft verder niks van hem te weten. Als hij beantwoordt aan de beschrijving en hij heeft die naam, dan is hij het. Daarom aarzel ik ook niet. Theoretisch, menselijk gesproken, al zou zijn naam in de Bijbel staan, en al zou die figuur nu verschijnen onder die Bijbelse naam, dan nog bestaat volgens de logica, volgens gezond verstand en de reden, de kans dat hij het niet is. Want wie garandeert mij niet dat er later nog eens een keer zo'n figuur komt onder dezelfde naam? En net zo gek. Dat weet je dan toch niet? Maar het punt is gewoon dat dit de proef op de som is. Dat is de bedoeling van dat vers kennelijk. Hou het in de gaten als de naam, het getal zijns naams is 666, dan heb je hem. En wat je ook doet, als je de namen, de bekende namen, de titel van de paus, dat is trouwens niet eerlijk, de titel van de paus, want je had zijn naam moeten nemen. Hè? Hitler, Napoleon of zo, Kissinger, die hadden we ook allemaal nog meer. Ja, weet je veel. Nero, enzovoort. Ja, als je dat allemaal kloppend moet maken, enzovoort. Hoe je dat ook keert of bent, die namen leveren niet 666 op. Tenzij je er met kunst en vliegenwerk wat van maakt. Maar deze naam wel, en dus is hij het. Want hij voldoet voor de rest aan alle beschrijving. Dat is maar waar het om gaat. En dan nog eens wat. Over dat teken nog steeds. Over wiens teken het is, van het eerste of het tweede beest. Of wiens naam. Het punt is dat er geen enkel probleem mee is dat het teken van het eerste beest is samengesteld uit de naam van het tweede beest. Daar is niks moeilijks aan. Nee, ik zal zo'n voorbeelden geven van de andere partij dan. Het is toch niet zo moeilijk. Die tweede, de regelte, dat is die antichrist. Die gebruikt zijn naam. Neemt een groot reclamebureau in de arm en laat een logo ontwikkelen op basis van zijn naam. 3 zesjes in het rond, vleugeltje, wat denk je daarvan? Zo'n molenwiekje, 3 zesjes, zo'n rond. Kan toch wel niet? Ik bedenk maar even wat. De mensen dragen dat op hun voorhoofd. Dan kan iedereen zien dat ze met molentjes lopen. Maar begrijp u, dat lijkt mij dus zeer toepasselijk. He? Maar dan kan toch dat teken gebruikt gaat worden als merkteken van dat koninkrijk. En dat iedereen die aan het eerste beest zich onderwerpt dat teken krijgt. Dat heet dan het teken van het beest als kenmerk dat men bij het eerste beest hoort. Maar daarom kan het teken wel ontleend zijn aan de naam of het getal van het tweede beest. Wat hebben we nog? Goed, nou gaan we verder. Waar is de Jodenster eigenlijk aan ontleend? De zogeheten Jodenster. Ik krijg een heleboel namen. Maar dat is nou het aardige. Dat komt omdat dat teken al door een heleboel figuren gedragen is als kenmerk, als logo, heet zoiets. Een kabbalistische variant is dat het eigenlijk het teken is van God zelf, als de vader aller dingen. Want die zespuntige ster kun je opvatten als een A, een B, een B en weer een A. Een 1, een 2, een 2 en weer een 1. Dat heb je toch, hè, die ster? Een 1, en dan 2, en dan weer 2, en dan 1. Dan krijg je het Hebreeuwse woord Abba, en dat betekent vader. Dan is het aan God zelf ontleend. Vind ik leuk bedacht. leuke toepassing, maar of dat de betekenis is, is maar zeer de vraag. Ik denk namelijk dat, ik weet zeker dat wat wij de Jodenster noemen, die zespuntige ster dus, die is ook bekend als het zegel van Salomo. En ook een generatie eerder bekend als de ster van David. Davids ster. Dat verwijst niet naar Louis Davids, nog naar Heintje. Want hoewel het wat lang geduurd heeft, is het dan toch verdwenen. Ja. Maar David. Maar dan zijn we nog niet bij de oorsprong. Want het punt is, het mag dan een Davidster zijn. Hij is niet ontleend aan David. En hij heeft hem ook niet uitgevonden. Toch, als we de ster zien zeggen, dat is een Davidster. Daarna droeg Salomo hem, kennelijk. Gebruikt hem als zegel. Als waarmerk en zijn zegelring dan kennelijk. Ja, sommigen zeggen dat het onzin is en dat het flauwekul is. Maar vergeet het maar. Het ding heet toch zo. Goed. De zegel van Salomo. Ja, Salomo gebruikt hem kennelijk, maar Salomo heeft hem niet uitgevonden hoor. Het is ook niet aan hem of zijn naam ontleend. Het is heel eenvoudig wat het wel is. De zespuntige ster is namelijk gewoon 1-6. Echter niet weergegeven in één cijfer. Maar in een grafiek, dat wil zeggen in een meetkundige figuur. Een zespuntige ster of desnoods een regelmatige zeshoek. Dat heb je toch? En hij is ontleend aan David. Hij is ontleend aan Adam. Want 6 is het getal van de mens. En dat is Adam. Overigens geschapen op de zesde dag. En waar mensen zoals David en Salomo in hun dagen de wetmatige erfgenaam, de wettige erfgenaam waren van Adam, en dus de titel zoon des mensen droegen, bedienden zij zich van dit logo. En de laatste definitieve die er zich van bedient, is de Heer Jezus zelf, de zoon des mensen. Want ik geloof dat als Matthäus 24 zegt dat straks in de toekomst het teken van de zoon des mensen aan de hemel zal verschijnen, dan is dat niet het kruis hoor. Dat is het teken van de dood namelijk, het kruis. Maar het teken van de zoon des mensen is gewoon 1-6. Of in een figuur de zespuntige ster. En dus droeg David hem, want in zijn dagen was hij de erfgenaam van Adam. Of Salomo, want in zijn dagen was hij de erfgenaam van Adam. En zo komt het terecht bij de Heer Jezus. En die heeft het als zijn teken. De mens namelijk, de zoon des mensen.